Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen. En wordt mede mogelijk gemaakt door AG1, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Afgelopen weekend kleurde Nederland even tropisch. Waar normaal gesproken zwem-, fiets- en loopbenen getest worden, werd dit keer vooral het smeltpunt van de menselijke wilskracht bereikt. Terwijl het asfalt smolt en de mussen van het dak vielen, gooiden onze dappere triatleten zich in Horen en Holten in het strijdperk tegen elkaar, tegen de klok, maar vooral tegen de zon. Het was helaas niet overal feest. Vanaf de donderdag werden de weerapps elke 10 minuten gerefreshed, de code rood en hitteprotocollen werden uit de archiefkast gehaald en gingen de inkort- en aflastingberichten bijna net zo snel als de inschrijving voor Challenge Rood. In Holten leek het meer op een bakoven dan op een triathlon. Het water verdampte bijna voordat het gedronken kon worden en de vrijwilligers werden zenmeesters in het uitdelen van ijs. Een soort moderne heilige, maar dan met een coolbox. Mitch Kolkman, de kampioen van vorig jaar, kwam wel als een van de eerste uit de dommelaar gekropen, maar kon zijn kroon helaas niet behouden. Wel haalde hij de finish en soms is dat gewoon karakter op zichzelf. Zeker als je net terugkomt van een blessure. Datzelfde gold voor Rachel Klamer. Miss Holten, mag je bijna zeggen. En na al die overwinningen en podiumplaatsen daar lijkt een 12e plek misschien een teleurstelling. Maar met haar status en verwachtingspatroon vooraf zal snelste Nederlandse dame voelen als een overwinning. In Horen was het uiteraard ook warm, maar niet zo warm als de voorspellingen deden geloven. Wel was het behoorlijk benauwd. Voor onze geliefde agegroupers, zeg maar de echte helden die maandag gewoon weer moeten werken, veranderde het parcours in een existentiële zoektocht naar de redenen voor inschrijving. De droom van velen? Ooit starten op het WK op Hawaii. Maar na deze editie mompelde menig atleet zwetend in zijn transpirerende truisuit: als dit Horen is, hoe heet is dan Hawaii? Ze deden in ieder geval hun stinkende best, wat gezien de temperaturen een vrij letterlijke uitdrukking werd. De geur van zweet werd enigszins lichtjes vermengd met de geur van smeulend Zoom X en FF Turbo Foam. Marlene stak bij de dames vier boven het veld uit. Of eigenlijk, ze vlogen doorheen alsof het gewoon lente was. Op de fiets pakte ze de wedstrijd bij de horens, pun intended, en niemand zag haar meer terug. Bij de mannen konden onze Nederlandse helden helaas niet aan het podium knabbelen, maar hulde aan Tristan Olij, die in zijn thuis Ironman met de vierde plek bewees dat je ook in de hitte gewoon gas kunt geven als je maar genoeg ijs in je truisuit propt. Helaas was het allemaal voor niets. Hij werd gedisqualificeerd, maar niemand wist waarom. Bij het fietsen was nog even het vermoeden dat hij een speedpedelec had ingeslikt, maar nadat zowel hij als zijn fiets door de X-ray scanner waren gegaan, mocht hij verder en kwam hij solo van de fiets af. Uiteindelijk bleek het te gaan om een schimmig blauw kaartje die niemand heeft waargenomen, behalve een official met een moreel kompas die iets te scherp stond afgesteld. Het Franse Les Sables betekent letterlijk het zand. En dat is precies wat deze wedstrijd ons in de ogen heeft gestrooid. Want sinds de start van deze Ironman in 2019 ging dit altijd over de 70.3 afstand. Maar deze keer ging het toch echt over de klassieke afstand. Met drie keer Nederlands geweld aan de start. India Lee reed weg van het hele veld en mocht als eerste voetstappen maken in het zand. De Nederlandse Intercity, bestaande uit twee locomotieven, volgde op iets meer dan een kwartier. Maar met drie slots voor de dames was alles nog speelbaar. Kira heeft helaas haar wagonnetje nooit kunnen aanhaken en beëindigde de wedstrijd voortijdig. Els soleerde naar een prachtige tweede plek en had zelfs het loopparcours helemaal juist afgelegd. Dit was knap, niet per se omdat het de vorige keer misging, maar deze keer liep er ook niemand voor haar om haar om te volgen. Omdat het gat met India Lee niet met het blote oog waar te nemen was. Diede moest strijden voor de laatste plek op het podium, maar heeft zich succesvol met hand en tand verdedigd. En dus hebben we, jawel, weer twee Kona-slots erbij. En mocht Marlene daar nog bij komen, kunnen we ons voorbereiden op een heuse battle. Ondanks de gehalveerde afstanden en geschrapte wedstrijden bleef de triathlon-ziel overeind. Die eigenaardige mix van doorzettingsvermogen, zelfspot en het onwrikbare geloof dat dit allemaal leuk is. Op zoek naar eer, persoonlijke records en dat ene verlossende bekertje water.
Op naar de volgende race met hopelijk iets minder hitte, maar net zoveel heroïek.
Ja, wederom een heerlijke intro, Stef. Wat samenvat wat de afgelopen weekend allemaal is gebeurd. En ik mis eigenlijk één ding. En dat is toch wel de kop, de zwarte panter heerst in de bloedhitte. Dat is natuurlijk in het verleden wel eens gebeurd. In Nederhorst, maar dit weekend niet helaas.
Nee, dit weekend helaas niet. Ik dacht dat de intro zo wel lang genoeg was. wij stonden met lege handen dit weekend, helaas. Ja. Dus,
en het lullige is, en ik snap de organisatie dat ze op een gegeven moment een besluit moeten nemen dat het niet door kan gaan. Het lullige is dat de zondag, ja, in principe, volgens mij gewoon prima weer.
Ja, de voorspellingen kwamen niet helemaal uit. Nou, prima weer. Volgens mij hadden we regen gehad tijdens de wedstrijd. Maar het was zeker niet te warm geweest, nee.
En dat maakt het toch wel zuur een beetje, hè?
Ja, maar zelfs als ze het op zaterdag hadden gedaan, leek het niet dat het zondag veel koeler zou zijn dan zaterdag. Dat is spijtig. En ik denk ook voor de organisatie echt niet leuk dat het zo gelopen is.
Ja, maar misschien ook wel weer een leer voor een organisatie om toch wat meer tijd te nemen, denk ik, ook om zo'n wedstrijd af te lassen.
Nou ja, het is natuurlijk moeilijk waar we het de vorige keer over hadden. Je hebt ook met recreanten te maken. Niet iedereen is even goed voorbereid. Maar juist zo'n wedstrijd als Nederhorst, waar het looprondje 5 kilometer is, of tenminste, je moet 5 kilometer lopen, maar dat doe je in 3 rondjes. Dus het looprondje is eigenlijk maar 1,3 kilometer. Ja. Waarvan de helft nog op gravel is. Dus dan heb je ook niet de straling van het asfalt. Ja, daar is met waterposten en sproeien. Is daar echt wel een hoop te regelen. Maar ik snap ook wel weer voor een organisatie. Je wordt ook een beetje bang gemaakt door de weeralarmen en de protocollen en dergelijke. In ieder geval ben ik heel blij dat er dit weekend dat ik geen nare berichten heb gelezen over de warmte.
Wat ik wel een kwalijke zaak vind, is dat organisaties zich elkaar een beetje, hoe zeg ik dat? Een aantal jaar geleden had je dat met MeToo. Mm-hmm. Toen kwamen allemaal verhalen boven van dit gebeurde, dat gebeurde. Nu heb je dat met organisaties die wedstrijden aflassen. Als de ene het aflast, dan gaat de andere het ook doen. Continu.
Ik vind het een bijzondere vergelijking, maar ik snap waar je heen wil.
Maar ik bedoel te zeggen van, we gaan nu elkaar een beetje opfokken, zeg maar, om maar dingen te gaan. Ja, want wij hebben de veiligheid van de atleten centraal staan en daar gaan we voor. Alleen ja, wanneer is een wedstrijd niet meer veilig? Is dat met een temperatuur van 30 graden? Of is dat met een temperatuur van 25 graden? Is dat met 35 graden? Het is natuurlijk heel relatief. En ik vind dat wel een kwalijke zaak, dat we dus met een temperatuur van 30 graden al wedstrijden gaan aflassen. Ik vind het gewoon heel erg jammer. En ik vraag me af, hadden we dat 10 jaar geleden ook gedaan? Dat is ook wel een beetje de ontwikkeling van de maatschappij.
Misschien wel. Maar wat ik de vorige keer al zei, waar triathlon vroeger een veel specialistische sport was, doen er nu ook veel mensen mee die gewoon niet goed voorbereid zijn. En dat is hun eigen verantwoordelijkheid, absoluut. Zeker. Maar sommige mensen weten dat ook niet zo goed van hunzelf. En er is de laatste jaren zijn er ook gewoon incidenten geweest bij wedstrijden. En als er iemand echt in de problemen komt of zelfs komt te overlijden, dan is dat er altijd één te veel. Het blijft gewoon een hele moeilijke discussie, denk ik.
Maar dat kan ten alle tijde gebeuren, ook als het 15
graden
is.
Ja. En ook als iemand naar de supermarkt gaat, kan je problemen
precies
krijgen.
En ook iemand die heel goed getraind is, kan iets
absoluut
overkomen.
Ja.
Dus daar gaat het niet om. Alleen, ja, kom op. Ik vind het gewoon zo zonde. Dat we nu bij elke keer als het weerapp aangeeft tussen de 25 en 30 graden, ga ik me afvragen of een wedstrijd doorgaat. Het slaat nergens op.
Nee, en zeker nog, kijk, voorheen was 30 graden of 35 graden helemaal. En was in Nederland echt uitzonderlijk. Maar nu hebben we het eigenlijk wel elke zomer. Hè? Dus kijk, dat is ook het verschil. Als je een wedstrijd in Spanje doet, dan weet jij dat jij naar warme omstandigheden gaat. Daar bereid je in principe ook op voor. In Nederland overvalt het je een beetje. Het wordt ineens warm. Hè? Dat wisten we 2 weken van tevoren nog niet. Dus je hebt ook die voorbereiding niet echt kunnen doen. Maar nu weten we dat in Nederland gewoon vaker gaat voorkomen. Dat mensen zich er ook gewoon beter op moeten voorbereiden. Dat het warm kan worden. En wat je dan moet doen. Hè? Dat organisaties daar ook de helpende hand in aanbieden. Dit zou je kunnen doen. We kunnen meer waterstations. En dat organisaties ook gewoon een plan B hebben, weet je wel. Ik had zelf de organisatie gemaild, want die wedstrijd zou om 1 uur 's middags zijn. Uiteindelijk was dat perfecte tijd geweest. Maar van zorg dat je een plan B hebt, dat je alvast met de gemeente hebt besproken van zouden we bij extreem weer eventueel kunnen vervroegen naar 8:00 PM of iets dergelijks. Dat is natuurlijk ook lastig met vrijwilligers en dat soort dingen. Ja. Maar ja, het is gewoon gedoe. Net zoals Ironman Horen, dat was nu uiteindelijk viel het hartstikke mee. 2 jaar geleden zijn ze daar goed in de problemen gekomen. Je zit niet alleen met de atleten. Je hebt dus ook een vrijwilliger staan die helemaal aan het einde van het loopparcours staat bij een kruispunt. Die staat ook gewoon 8:00 in 32 graden. Ja, dat zijn gewoon lastige dingen. En daar moet je afwegingen in maken. En deze keer was het wat mij betreft in Nederhorst echt te vroeg gecallt. Maar ik snap de organisatie wel. En ik heb met een stichting of een kleine organisatie van een vereniging die het echt puur uit liefde doet voor de sport, daar heb ik een stuk meer compassie dan met een grote organisatie die het puur doet om geld te verdienen.
Zeker, maar je ziet dus ook bij Ironman gaan we dus wel gewoon door.
Ja, want anders moeten zij geld terugbetalen. Ja. Want van zo'n organisatie wil ik het wel terug, van zo'n kleine organisatie niet. Want dan is je triathlon weg.
Nee, dat is ook niet. Maar goed, het is wel een onderwerp wat natuurlijk de komende maanden denk ik nog meer gaat opspelen ook. Wat ik zeg, als de weerapp boven de 25 graden aangeeft, dan vraag je jezelf af of de wedstrijd doorgaat. En dat is natuurlijk wel zonde.
Ja.
Maar goed. Een weekend vol wedstrijden weer, denk ik. En veel mooie wedstrijden ook.
Zeker.
Mooie resultaten ook. Hè? Ik denk dat
heel veel resultaten. Zullen we even beginnen weer met 2 Hawaii slots erbij?
Ja. Lijkt me goed.
Dus we hadden in Ironman de Sables. We hadden het de vorige week even over. Jij zei al van, nou, volgens mij doet Els een hele in Frankrijk. Maar ik dacht altijd, Ironman de Sables is volgens mij altijd een halve triathlon geweest. En dat was
dat
ook zo.
Ook.
Maar voor deze keer was het voor het eerste keer een hele triathlon. En we hadden daar ook nog Kira Meulenberg en Didi Diederiks aan de start. Ja. En het was een geweldig resultaat voor, niet voor Kira dan, maar helaas. Maar wel voor Didi en Els. Die maakten er een mooie wedstrijd van. Aan de nummer 1 was niks te doen. Die was echt een leak of her own. Zeker
in
deze keer.
Hè?
Ja, die heeft wel vaker dit soort uitspattingen. Maar Elsen, dat zag ook. Ja, het was best wel een solistische wedstrijd. Want volgens mij, Els en Diede hebben heel langzaam gefietst met nog een andere dame erbij. Maar op het lopen was het al vrij snel duidelijk dat Els wel tweede zou gaan worden. En Diede moest nog wel heel hard doorlopen. Die had nog twee dames van zich af te houden. Maar die heeft zich kranig geweerd. Pakt dat derde slot.
Ja, dat is toch wel inmiddels 3 atleten op het WK. Lotte Willems die zich vorige week natuurlijk kwalificeerde. Nu Els en Diede erbij.
En ik verwacht dat er nog wel een 4e bij gaat komen. Tenminste, daar hopen we wel op. En dat zou dan, daar zal jij bij zijn dan in Vitoria Gasteiz. Hopen we dat Marlène het ook gaat doen. Huh? Ja, dan hebben we toch wel een vette battle. Ik denk niet dat het eerder voorgekomen is dat we 4 dames op Kona hadden. Bij de profs dan.
We hadden in Nice wel de mogelijkheid dat daar 4 vrouwen zouden staan.
Ja,
maar sommigen zijn er niet heen gegaan. Waaronder Marlène niet. Maar de mogelijkheid was wel. Maar op Hawaii volgens mij nog nooit voorgekomen dat er 4 dames in de pro als pro op Hawaii hebben staan. Dus dat was wel een hele mooie, mooie unicum zou ik zeggen.
Ja.
Kira natuurlijk ook nog aan de start bij Le Sable. Die kwam als een van de laatste uit het water. Van mijn 1:08 gezommen. Niet haar top. Een topzwem zeg maar van haar. En je zag eigenlijk al bij het begin dat ze het moeilijk kreeg. En volgens mij had ze ook mechanisch pech.
Ja, volgens mij begreep dat ze mechanische pech had inderdaad. Dus
dat is zonde voor haar wedstrijd.
Maar
toch,
was zij ook niet al een beetje geblesseerd vooraf?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Eigenlijk de periode hier vooraf. Dat dacht ik dat ergens opving, weet ik niet zeker. Wil ik vanaf zijn. Maar helaas. Dat gebeurt.
Ik ben benieuwd wat zij nu gaat doen.
Ja.
Welke wedstrijd voor haar op de planning staat. Want volgens mij heeft zij Almere als pro ook nog nooit gestart. Dus wellicht dat ze Almere meepakt dit jaar. Dat zou leuk zijn. Dan hebben we natuurlijk... laten we met Holte beginnen. De wedstrijd Holte. Vorige week hadden we het daar uitvoerig over. En toen hadden we het ook over de deelname van Mitch Kolkman. Dat we dat niet zouden verwachten gezien zijn blessure. Maar hij stond er toch, hè?
Ja, zeker. Hij stond aan de start. Het was niet een wedstrijd zoals hij hem graag had willen doen.
Vorig jaar natuurlijk gewonnen.
Ja. Maar hij is nu wel het hele voorseizoen geblesseerd geweest. Dus, dus dit zat er natuurlijk aan te komen. Het was weer een grote fietsgroep. Eigenlijk kwam alles
enorm,
wel een beetje
hè?
Bij elkaar. Dat zie je vaker op die afstanden. Maar uiteindelijk werd het een loopwedstrijd.
Beste Nederlander was Ian Pennekamp.
Ian Pennekamp, zei ik ook al vooraf. Hè. Daar verwacht ik een hoop van. Die is lekker bezig. Ja, en verder, ik zal even je uitzoeken.
Ja, bij de dames hadden we natuurlijk aan de start onder andere Rachel Klamer, hè, wat je net al in je intro zei.
Ja.
Die heeft voor mij 6 keer gewonnen, dacht ik.
Ja.
6 keer de wedstrijd gewonnen.
Degene die ik nog het meest herinner was 2 jaar geleden. Toen won ze volgens mij niet. Maar toen had die Jolien Vermeijlen, die nu ook won. Dat was echt een sprint battle.
Ja, ja, klopt.
Dat was heel tof. Dus deze keer werd hij bij de mannen gewonnen door Lasse Niegaard-Priester. Tweede was Connor Bentley. En derde was Solomon Okravo-Smart. En Ian Pennekamp dus 12e. En Mitch Kolkman 50ste. Nou ja, dat is niet waar.
Nee,
Mitch Kolkman onbekend staat, maar volgens mij is het al een overwinning dat hij weer gewoon heeft kunnen racen. En bij de dames was het dus Jolien Vermeijlen. Drie keer achter elkaar gewonnen daar. Desiree Riedenoer was 2e en Tanja Neubert 3e. En Rachel Klamer was dus snelste Nederlandse op de 14e plek. En ook Rachel komt terug van een blessure. Dus ik denk dat zij hier niet ontevreden over hoeft te zijn.
Een bijzondere wedstrijd, hè, Horen. Ik heb hem zelf nog nooit gedaan.
Holten bedoel je?
Voor Holten. Ja. Ik heb hem zelf nooit gedaan, maar volgens mij is dat echt wel een wedstrijd die... Daar moet je een keer gestart hebben, volgens mij.
Ja, zeker. Ja, het is gewoon wat ik de vorige keer al zei in de voorbeschouwing. Het is een mooie wedstrijd, maar ook het hele dorp is erbij betrokken.
1000 vrijwilligers.
1000 vrijwilligers. Iedereen daar doet mee. Of staat langs de kant, of is vrijwilliger. Er is een mooi feest aan gekoppeld. Het is een mooi zwemmeertje. Dan fiets je eigenlijk vanaf dat meertje naar de stad toe. En het is ook nog wel best wel een leuk fietsparcours. Hè, met de motieweg erin. Dus een stukje Holteberg heet dat volgens mij.
Ja.
Waardoor het ook nog best wel
pittig is.
Wel pittig is. En dan lopen door het dorpje heen. Er zit ook nog eens een klein heuveltje in. Een stukje onverhard. Het is iets meer dan 5 kilometer. Hele mooie wedstrijd om te zien. En ook, het is ook voor mensen uit Nederland misschien is leuk om zo'n wedstrijd op dat niveau te kijken. Hè? Dat is gewoon heel anders dan andere wedstrijden. Dan gewoon een normale eredivisie wedstrijd.
Ja, jij had ook nog wat nieuws, hè, over Holten.
Ja, want dat was vooraf al een beetje. Maar ik zag nu een artikel voorbij komen van gisteren dat Triathlon Holten eventueel overweegt om een stap naar de rechter te maken. Omdat de provincie dus Holten niet meer ziet als een beeldbepalend evenement. Daardoor zijn ze heel veel subsidies verloren. En zij zien dat anders. Dus daar zijn ze over in gesprek met de gemeente, met de provincie. Uiteindelijk lopen ze de komende 3 jaar een subsidie van 60.000 euro per jaar mis. Dat is niet mis, dat is een hoop geld.
En je ziet het meer, hè, bij wedstrijden, dat subsidies echt wel wat steeds lastiger worden bij gemeentes.
Ja.
Gemeentes die het financieel natuurlijk ook niet heel erg breed hebben. En dan moeten ze keuzes maken. En dan gaan deze keuzes met dit soort wedstrijden gemaakt worden. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer.
Ja, en zeker bij zo'n evenement, weet je wel. Dat draait op vrijwilligers. Dat wil vrij toegankelijk zijn. Dus je hoeft geen kaartje te kopen. Je kunt er gewoon heen en kijken. En het is een internationale wedstrijd. Het is lastig. En het zou ook zonde zijn als dit soort wedstrijden dus om dat soort redenen gaan verdwijnen. Dus ik denk to be continued. Maar ja.
Ja, we gaan het zien. Hey, naast Holten was het natuurlijk ook een Horen een fantastische wedstrijd, denk ik.
Ja.
De halve triathlon en ook nog een Olympische afstand daar. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd?
Ja, vooral op de trekker voornamelijk. Ja. Ik was niet van plan om daarheen te gaan, omdat wij natuurlijk in eerste instantie van plan waren om zelf te racen.
Ja.
Ik keek er wel naar uit. Hè. Ik ken natuurlijk veel agegroupers die daar aan de start stonden. En natuurlijk groot profveld voor de mannen en de vrouwen van Nederlanders. Dus dat was wel even uitkijken. En Marlène heeft er een mooie show van gemaakt. Die heeft de wedstrijd gewonnen bij de dames. Zullen we daarmee beginnen?
Ja, lijkt me goed. Bij de dames inderdaad een aantal Nederlanders aan de start. Grote groep, denk ik. Met Marlène de Boer, Maaike Voren, Diewertje Baks, Helene Moes en Dieske Kruiselbrink.
Ja.
Volgens mij waren ze dat. Eva Cornelis ook nog, sorry.
Ja.
Marlène die startte gelijk goed. Hè? Ik denk met het zwemmen al redelijk vooraan in het veld. En heeft met het fietsen al vrij snel de kop gepakt en heeft dat niet meer losgelaten. Werd nog wel een beetje spannend met de Denen achter haar. Maar goed, het was al vrij snel duidelijk dat zij de overwinning naar zich toe zou trekken.
Ja, precies. Dat met zwemmen nog wel een beetje wat goed te maken. Er was één dame die er flink boven vooruit zwom. En nog een Britse die dat als tweede uit het water was. Maar daarna was er een groepje waar Maaike Voren en Marlene allebei bij zaten. En met fietsen is eigenlijk Marlene gewoon weggereden van het veld.
Ja.
En met het lopen leek het allemaal een beetje aan een touwtje te hangen. Hè? Dus dat het niet echt uitliep. Maar uiteindelijk trok Marlene toch wel aan het langste eind. En liep ze ook nog weg de laatste kilometers van haar concurrentie. Dus vorige keer in de T100 zat ze één plekje achter onze Maya. En nu zat ze één plekje voor de Deense Maya. Maya Stees Nielsen. Dus heel goed resultaat.
En als je kijkt naar de andere vrouwen, wat zijn jouw gedachten daarbij?
De Nederlandse dames bedoel je dan?
Ja.
Maaike Voren die was zevende. En wat ik vorige keer al zei, volgens mij was ze geblesseerd geraakt bij het aquathlon. Heeft ze weinig kunnen lopen, weinig kunnen zwemmen in de voorbereiding. En houdt ze ook niet van warm weer. Dus dan zijn er eigenlijk een heleboel ingrediënten die niet juist zijn voor de wedstrijd. Maar ze vind ik een hele knappe zevende plek eigenlijk.
Je ziet wel dat het verschil tussen Marlene en de groep daarachter best wel echt best wel groot is eigenlijk in dat veld.
In de Nederlanders, ja zeker. Ja. Ook al gewoon in het veld. Het was al vrij snel duidelijk dat het tussen drie dames zou gaan.
Ja.
En dan is er eigenlijk een heel groot gat al naar de nummer vier.
Ja, en het is natuurlijk niet een mega sterk veld, laten we dat ook eerlijk
Klopt,
zeggen.
Klopt, ja.
Dus als je ziet, is nu al dat gat best wel groot. Ten opzichte van de rest van de Nederlanders. Maar goed, ze stonden er wel. En hebben denk ik een prima wedstrijd gedaan. Dieske die was wat teleurgesteld volgens mij achteraf.
Ja.
Die zat er niet zo heel lekker in.
Nee, uiteindelijk had ze wel de tweede looptijd. Dus ze had wel goed gelopen nog. Een 1.27 en Marlene liep 1.25. Dus ja, wat dat betreft zat het lopen wel goed. Maar met het zwemmen en fietsen heeft ze gewoon te veel verloren, denk ik.
Ja. Bij de mannen was het wat spannender, vond ik.
Ja.
En je zag dat, dan kijk je uiteraard naar de Nederlanders. Er deden heel wat Nederlanders mee hier zo ook. Tristan die op de fiets wel ijzersterk was. Hè?
Ja, zeker. Ja. Helaas, daar komen we zo op. Maar helaas was het voor niets. Maar die liet wel zien. Want volgens mij kwam hij ook nog best wel ver uit het water. Hij moest echt wel wat plekken goed maken. Ja, hij staat niet meer in de uitslag. Dus
nee, we kunnen niet meer
teruggaan. Dat vind ik ook irritant van Ironman. Dat ze soms bij sommige wedstrijden laat ze hem er wel in staan. Maar zet ze er een dingetje achter.
Ja.
Maar hij moest het veel goed maken. En ja, en dat is puur speculeren hoor. Maar, want hij wist zelf niet waar hij die penalty gehad had. Maar hij heeft dus een penalty op de fiets gekregen. Hij wist daar niks van. Hij heeft het 4 uur na de wedstrijd is hij gebeld door de organisatie. Dat hij een penalty had gehad en die niet heeft uitgezeten. Maar hij wist dus helemaal nooit dat hij die gehad heeft. En dat is natuurlijk wel gek dat hij een penalty krijgt voor Steren als hij vanuit het achterveld 20 plekken opschuift en als eerste van de fiets afkomt. En bijna elke foto die ik zie met andere fietsers rijdt hij op kop.
Ja.
Ik vermoed, maar nogmaals, dat is puur speculatie. Ik vermoed dat hij bij het inhalen iets gedaan heeft in de ogen van de jury wat niet juist was. Dus dat kan zijn dat hij te langzaam heeft ingehaald. Of dat hij, wat je ook nog wel eens ziet als mensen groepen inhalen, is dat ze echt helemaal naar het achterwiel rijden van iemand en dan er langs gaan. En dan naar het volgende achterwiel rijden en dan er langs gaan. En dat mag niet. Hè? Je moet eigenlijk echt uit de lijn 2-3 meter opschuiven naar links en dan moet je inhalen. Dus ja, ik heb het niet gezien en hij weet het dus zelf ook niet. Want hij wist helemaal niet dat hij een blauwe kaart had gehad. Dus het is puur speculeren. Maar ik vermoed dat het zoiets geweest zal zijn. En heel jammer. En ik vind het eigenlijk ook onbegrijpelijk dat iemand een penalty kan krijgen en dat niet weet. Dan moet de jury toch echt beter zijn best doen om die kaart duidelijk te laten zien. Dat een atleet, dat je oogcontact hebt, dat een atleet ook echt gezien heeft dat hij een penalty heeft. En dan kun je daar later altijd nog wat mee doen, maar...
Zonde van zijn wedstrijd inderdaad.
En niet nodig, denk ik. Want hij zou vierde geworden zijn. Hè, met het lopen verloor die nog wat plekjes. Want er werd hard gelopen vooraan. Maar ja, dat is natuurlijk schrale troost. Vierde, ja.
Ja, want Petersen won in 3:43:38 daarachter Dieter Commer. Een goede Belgische atleet die enorm hard kan lopen.
Ja.
En Thomas Bishop werd derde.
Die schuift dus een plekje op naar het podium. Hij heeft dus niet op het podium gestaan, denk ik, Thomas Bishop.
Nee, precies. En de beste Nederlander.
Oh jawel, ja.
Ja, nee. Ik weet niet of ze dat uiteindelijk hebben.
Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij zat hij er sowieso achter, ja.
Beste Nederlander is
Jorik van Echtom.
Goede race van hem, denk ik. Weer terug van even weg geweest.
Ja.
3,53.
Jorik heeft natuurlijk vorig jaar echt nog een geweldige halve laten zien in Warschau, weet je wel. Waar die tweede werd achter Kasper Storns. Waar die onder andere, hoe heet die andere Noorse, Gustav Iden had verslagen. Die was vierde. En daar liep hij ook een stuk harder dan hier. Nou, ik heb Jorik even gesproken, maar het bleek dat hij ook een blessure heeft gehad dit voorjaar. En eigenlijk, een derde van zijn loopvolume heeft kunnen lopen. Dus een 1.18 is ook niet echt een tijd die je bij Jorik zou verwachten. Dat kan nog een stuk sneller. En dat is natuurlijk, in Warschau liep hij namelijk 1.11 of 1.10, geloof ik. Dus als je hier 8 minuten vanaf haalt, zo werkt sport niet, dat weet ik. Maar dan zou hij gewoon op het podium geweest zijn. Dus ik denk gewoon een positieve opstap voor hem. En hopen dat hij dat wat vervolg kan geven.
Ja, dat denk ik ook. Nou, de rest van de Nederlanders, Marijn Marcus wordt 16e. Dan hebben we Pascal Franke in zijn debuut als pro op plek 20. Dan hebben we de debutant ook Joost Friedrichs natuurlijk. Die werd 22e. Olaf van den Berg 23e. En dan hadden we
Dylan Tissen
26e. Ja. Olaf, die begon niet zo sterk, hè, de wedstrijd.
Nee.
Je had het moeilijk met het zwemmen.
Ja, het bleek dus in Horen best wel pittig water te zijn. In de zin van, het golfde behoorlijk. Gaan we het zo ook over hebben in een topic. Maar helaas, dan sta je al zo ver achter. En dan kun je ook niet meer profiteren met fietsen om door in groepen te rijden. En dan wordt het een zware dag.
Ja. Een hoop mooie resultaten ook van Ace Group is natuurlijk bij Horen. We gaan ze nu niet allemaal benoemen, maar echt wel
Ik heb resultaten.
Je hebt ze wel allemaal.
Ja, ik heb iedereen hier op het podium, die verdient dat gewoon. Kijk, dus die ga ik even opnoemen. Dus we hebben een overal Ace Group winst van 2 Belgen. Dus bij de heren en bij de dames. Bij de heren was dat Siebe de Winter en bij de dames was het Christine Verdonk. En dan de Nederlanders die het podium hebben gehaald. Sam Steltenpoel, tweede heren 18-25. Floris Emanuel, tweede heren 30. Mitchell Keizer, derde heren 35. René Hoep, tweede heren 40. Ramon Siljade, derde heren 40. Pascal Valentijn, tweede heren 45. Freek van der Valk.
Ja, netjes.
Derde heren 45. Natuurlijk betrokken bij Triathlon Insight. Jeroen Korstanje, tweede heren 50. Richard de Vrome, tweede heren 55. Willem Derks, derde heren 65. En... nou, schrijf hem op. Eibele van Oost, eerste heren 75, Wesley. Ja. En dan hebben we het over warm weerprotocollen. Maar dan doet gewoon een man van 75 plus, die doet gewoon even mee in de holte. En geweldig. Ja. Dan bij de dames, Vera van de Graaf Paarhuis, eerste dames 25. Laura Helmantel, tweede dames 25. Mirna van Duiven, derde dames 25. Morena Stevens, eerste dames 30. Emma Boertjes, derde dames 30. Angela de Boer, derde dames 40. Joyce Keizer, eerste dames 45. Joke Duinesveld, derde dames 45. Margriet Mak, derde dames 50. Sandra Kleine, eerste dames 55. En Edwige van Haasteren, eerste dames 60.
Ja. Dan wil ik nog één iemand eruit halen. Dat is Sam Steltenpoel. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig. Die jongen is volgens mij 18. 19 jaar?
Ja, ik kende hem niet, maar ik heb, heb ook gelijk even na die uitslag heb ik hem even opgezocht. Bizar. Ja, heel goed.
Die fietst 2.09 als jonkie. Dat is wel echt heel sterk, hè?
Ja.
Dus daar gaan we nog een hoop van zien, denk ik. Die liep daarna ook nog een 1.20. Dus dat is echt wel heel goed. Een hele goede halve van hem.
Zeker.
Daar gaan we nog een hoop van zien, denk ik. En daarnaast stelde ook nog iemand, en die gaan we ook zo even bellen. Maar dat is Carlos Platier Luna, die meedeed aan Horen. Dat was zijn debuut halve. Mensen kennen hem waarschijnlijk van zijn deelname in Expeditie Robinson in 2017. Die won destijds. Is eigenlijk sinds een jaar bezig met triathlon. En hij heeft helemaal de sport gevonden. En finishte daar in 4 uur 20 in zijn debuut. Dat is wel netjes, denk ik.
Ja, zeker netjes, ja. Want hij doet pas sinds een jaar aan triathlon of zo? Of half jaar?
Ja, sinds een jaar. Dus hij is vorig jaar begonnen eigenlijk. En onder leiding van Stijn Jans probeert hij... mooie tijden te halen. En dat heeft hij nu in zijn eerste halve al gedaan. En hij gaat ook nog de hele in Almere doen. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken, denk ik. Iemand die met een topsportachtergrond als judoka. Is altijd leuk om dat soort sporters in de sport te krijgen, toch?
Zeker. Zullen we hem even bellen?
Gaan we doen. Ja, welkom Carlos in de podcast. Na je Ironman Horen, je debuut op de halve triathlon.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
Hoe was het, je eerste halve triathlon in Horen? Hoe zijn de benen?
Ja, maar de benen zijn prima. Ik moet zeggen, dat was mijn eerste echte lange afstand. Ik heb hiervoor letterlijk 2 1-8e triathlons gedaan.
Ja.
Waarvan de eerste in april. Dus dit was wel even andere koek. Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt heel leuk vond. En dat ik, doordat je in die korte afstanden de hele tijd in de hoogste zone zit en echt die pijn voelt, heb ik nu ook wel in de race nog wel kunnen genieten. Al moet ik wel toegeven dat genieten bij kilometer 1 tijdens het hardlopen ook wel weer direct voorbij was. Ja. Nog 20 kilometer met pijn moeten lopen. Ja.
Hey, wat het is jouw eerste jaar als triatleet. Heel veel mensen kennen jou wellicht van jouw deelname aan Expeditie Robinson in 2017. Die je ook destijds gewonnen hebt. Je hebt natuurlijk een verleden in de topsport als judoka. Daarin jaren in geacteerd. En dit is eigenlijk jouw eerste jaar als triatleet. Hoe ben je er zo ingerold?
Nou, dat is wel mooi. Want 2017 was voor mij eigenlijk de switch. Ik heb altijd op hoog niveau gejudo'd. Maar daar ook 2 keer derde van Nederland geweest in de jeugd. 3 keer derde van Spanje bij de senioren. Mijn moeder is Spaans, dus dubbele nationaliteit.
Ja.
En dat ging allemaal prima. Alleen ik had net de... Ik was gewoon niet goed genoeg om die top te halen en dus mijn geld ermee te verdienen. En toen kwam het moment dat ik mee kon doen als onbekende Nederlander aan Expeditie Robinson. Nou, aangemeld en gewonnen. En toen ontplofte mijn wereld eigenlijk. Toen allemaal volgers erbij, et cetera. En op Instagram, dat noemen ze dat. Influencer,
ja,
dan word je ineens influencer. Dat eigenlijk gedaan, maar altijd wel dat sportieve gehouden. Nou, toen 3 jaar terug kwam Puma van oké, we willen jou voor training hebben, samenwerking aangaan met hun. Hey, maar vind je eigenlijk een marathonrennen ook niet wat? Nou, toen een marathon gerend en op een gegeven moment mijn eerste marathon in Rotterdam. 3:23, toen dacht ik, dan wil ik die sub 3 uur. Hè? De magische grens zoals iedereen op internet dat zo vertelt. Nou, die wil ik dan wel proberen. Toen met Puma in Parijs sub 3 uur gelopen. 2:59:31. Dus echt net onder die 3 uur. dat was heel mooi. Maar toen eigenlijk, en dat is ook wel een beetje mijn valkuil, toen eigenlijk te snel, te hard doorgegaan. Waardoor ik een blessure opliep in mijn hamstring. En toen had ik al... ik ken Bart Oosting van Merida, de marketingdirecteur daar.
Ja.
Die ken ik al. En die heeft mij al een paar keer gezegd, ja, ga nou een fiets. En we hebben een mooie fiets. Ga nou een lekker fietsen. Dit en dat. En toen heb ik altijd tegengehouden. Maar toen vorig jaar juni raakte ik dus geblesseerd. En toen dacht ik, misschien is dat fietsen wel... Misschien kan dat, hè, als alternatieve sport. En daar bleek ik best wel snel goed in te worden. En toen dacht ik, oké, maar nu heb ik fietsen. Nu heb ik lopen. Nou, is het enige wat ik nog moet doen is zwemmen. Ja. Maar toch?
Ja.
Dus toen een paar keer gezwommen. Dat viel en valt nog steeds vies tegen.
Ja.
Dat vind ik echt wel lastig. Maar toen eigenlijk vanaf september vorig jaar een beetje aangeklooid tot december. Toen heb ik Stijn Jansen, mijn coach en zelf ook triatleet ontmoet. En toen zei ik van, in september zei ik al van, ik wil eigenlijk dan die volledige triathlon 1 keer goed doen. En daarvan ga ik voor trainen. En toen in vanaf januari dit jaar eigenlijk volle bak gaan en beheerst het echt een beetje mijn leven.
Heb je, want je hebt nu Hoorn gedaan, heb jij het gevoel dat je nu een beetje je roeping gevonden hebt? Dat je denkt van, je wilt de eerste keer hele en een keer een hele doen. Maar ik weet zeker, ik ken jou nog niet zo heel lang, maar je bent volgens mij vrij gedreven. Want je gaat Almere doen naar de eerste hele. Ja, dat gaat niet jouw laatste zijn volgens mij.
Nee, ik heb, weet je, ik heb na mijn judo heb ik gepowerlift, heb ik kitesurfen gedaan, heb ik gepadeld, naar van alles hard gelopen, high rocks, dus echt van alles gedaan. Maar de triathlon is de allereerste sport waarvan ik denk, na mijn judo carrière, dus toen ik 23 was, stopte ik, ik ben nu 31, dat ik denk, hey, dit is een sport die ik echt mijn hele leven nog kan doen. Omdat ik het... Alles zit erin. Ik voel me, mijn conditie is nog nooit zo goed geweest. Ook niet in mijn judotijd. Dus de conditie, dat, fit zijn, dat vind ik heel belangrijk. Fit en vitaal zijn. Dat is bij uitstek het allergrootste. En ik vind het, het jezelf helemaal de tering inwerken, vind ik gewoon heel fijn en heel mooi. En dat is iets wat bij een padel is het een spelletje. Het is, snap je, daar zit ook wel, als je dat op hoog niveau doet, ga je ook stuk. Maar dat is niet zoals bij een judo-wedstrijd. Of een triathlon of een high rocks.
Ja. Hey, want je best wel in korte tijd, hè, want je bent, wat je zegt, je hebt in het najaar van vorig jaar was je een beetje aan het aanmodderen. Eigenlijk van het begin van dit jaar ben je eigenlijk echt wel specifiek gaan trainen voor die triathlons. En dat doe je onder leiding van Stijn, hè, van Stijn Jansen.
Ja.
Hoe heb je dat in zo'n korte tijd gedaan?
Nou, dat is wel mooi, want dat is wel mooi dat je dat aanhaalt, want... Stijn Jansen is eigenlijk de enige geweest in de triathlonsport. Wat ik heb gemerkt van de triathlonsport is dat het een hele individuele sport is. Iedereen stopt er mega veel uren in. Iedereen heeft de beste materialen. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En daar komt ook een stukje dat egoïsme bij kijken. Want ja, de enige die het moet doen, ben jij. Dus dat is logisch, hè, dat je voor jezelf het beste wil. Alleen ik werd best wel geremd in mijn omgeving. Van, maar zo'n triathlon is hartstikke zwaar. Je hebt nog nooit gezwommen, je hebt nog nooit gefietst. Weet je wat, doe alles maar eens achter elkaar. En Stijn is eigenlijk de enige die mij dat vertrouwen vanaf moment 1 heb ik dat van hem gevoeld. En heeft hij dat vertrouwen uitgesproken. En heeft hij eigenlijk zijn visie is geweest. Carlos, wij gaan jou... Zijn visie is, kot. Kot is zwaar, is moeilijk. Daar moet je echt volle bak voor gaan. En als je dat onder controle hebt, dan is de stap naar lang makkelijker. Mm-hmm. Dus van lang naar kort is moeilijker en van kort naar lang is makkelijker. Ja. Dus hij heeft letterlijk gezegd, ik ga jou nu de eerste 3 maanden als een korte afstand atleet trainen. Nou, en dat hebben we gedaan. En nu gaan we een specifieke blok maken richting Almere. Want voor Hoorn, heel eerlijk, ik heb... 1 training gedaan van 3 keer 40 minuten op de fiets. Zeg maar Ironman pace. Ja. En dat is de enige lange blokken die ik gedaan heb.
Ja, dat vind ik wel bizar. Ja. Want ik heb even natuurlijk naar jouw tijden gekeken. Je hebt je debuut gedaan in 4 uur 20 minuten. Dat is sowieso al een hele knappe tijd. Maar zeker ook als je dit aanhaalt, ook in jouw fietstijd. Je fietst gewoon volgens mij wel harder dan 40 kilometer per uur, zag ik. Ja, dat is wel echt sterk hoor. Dat heb ik wel heel erg respect voor.
Dankjewel. En
nou ja, ook kijkende naar Almere. Hè? Want voor Almere heb je natuurlijk ook een groot doel, hè?
Ja, kijk, daar wil ik sub 9. Dat is gewoon echt mijn doel. Als ik 8 uur 59 zie, dan maakt het me niet uit of er 8 uur... Nee, als ik 8 zie, dan ben ik tevreden. Of het nou 8 uur 8.00 is of 8.59, dat is voor mij goed. Ja. Maar ik wil gewoon die 8 zien. Ik voelde me gewoon goed. En ik denk dat als we nu 3 maanden, of iets minder is het volgens mij. Ja. Als we nu specifiek die lange blokken gaan draaien. Dan hoop ik dat mijn lichaam daar goed op reageert. En dat het herstel in die zware trainingsblokken goed is. Zodat je het vol kan houden.
Ja, dus nog even, wat is het, inderdaad 2,5 maand bikkelen. Op de wat langere afstanden. En dan, Het zou fantastisch zijn als je in je debuut natuurlijk onder de 9 uur zou kunnen duiken. Maar laat je, mocht dat nou niet lukken, laat je jezelf niet uit de weg slaan, uiteraard. Dat is.
Dat zou zonde zijn. Dat gaat niet gebeuren hoor.
Want in zo'n hele kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar goed, het.
Eens. Maar wat ik nog wel wil zeggen is, ik denk dat ik wel nu hè, in die 2 maanden ga ik wel ook een quadriathlon doen, de halve van Epe ga ik doen.
Leuk.
Waardoor je toch die ervaring van horen, ik toch gemerkt dat het toch, ik startte achteraan, weet je wel, ik startte in de rolling start, start ik ergens in die sub 30 minuten groep, start ik ergens achteraan te bungelen.
Ja.
Nee, je moet vooraan starten. Want nu heb ik op de fiets... Op de fiets heb ik alleen maar groepen ingehaald... die aan het steren waren.
Ja.
Dat ik echt dacht, dat mag volgens mij. Ik heb 2 penalties gezien... en ik ben echt 6 groepen voorbij gefietst. Maar dat is natuurlijk... Ik heb die gasten... heb ik achteraan moeten gaan. Dus dat is ook voor mij weer, nee, gewoon lekker vooraan starten. Ingehaald worden is beter dan de hele tijd zelf moeten inhalen.
Ja.
Dus dat zijn wel dingetjes waarom ik in deze korte tijd nog wel een paar kwart triathlons, halve triathlons wil gaan doen. Om me zo goed mogelijk voor te bereiden op die, ja, op dit soort foutjes, zeg maar.
Ja, nee, ja, kijk, dat is de ervaring inderdaad. En dat is alleen maar goed dat je dat doet. En wat ik wel erg nieuwsgierig ben, is wat vind jij nou... Kijk, fysiek ben jij topfit en is het allemaal duidelijk. Maar wat neem jij nou mee in het triathlon mentaal gezien? Wat vind jij nou mooi aan deze sport? Kan je dat eens uitleggen?
Ja zeker. Maar ik denk dat dat voor iedereen die dit luistert of ziet... of hetzelfde hebben, denk ik. Want anders kun je het niet doen. Maar ik vind dat je... Ik vind het zo mooi dat je op een gegeven moment raak je aan je limiet. En dan het balanceren op die threshold, zeg maar.
Ja.
Dus net even over je limiet gaan en dan echt die pijn voelen. En dan net weer terug en dan voelen, hey, ik heb weer energie. Dat spelletje, dat goed weten, hè, ja. Dat vind ik mentaal het allerleukste.
Ja, dat kan wel.
Dus het fysiek voelen wat je hier moet doen. Want in mijn ogen speelt het zich allemaal jou.
Ja, nee, dat, en zeker ook, kijk, bij zo'n halve is dat al. Maar als je zo meteen die hele gaat doen, dan is dat natuurlijk helemaal extreem.
Ja.
Ik weet niet wat jouw ervaring daarin is, Stef.
Nou ja, ik denk dat we ook hier te maken hebben met iemand die mentaal goed kan afzien. Anders win je denk ik ook niet Expeditie Robinson. dus ik denk, en ook met zijn judo-verleden, dus dat zal wel, dat zal wel wat over hem zeggen. Okay. Maar wat is jou nou in de afgelopen wedstrijd? Hè? Je hebt je voorbereiding gedaan, nu heb je een echte wedstrijd gedaan. Hè? Dus wat is nou jou nou eigenlijk meegevallen en wat is jou eigenlijk heel erg tegengevallen?
Het fietsen is me echt heel erg meegevallen. Ik aimde op 280 watt. Nou, volgens mij is dat normalized 281 geworden. En 270, ik weet het precieze ding niet. Maar daar viel me echt heel erg op. Ik heb een goede bikefit gehad van Arne Peters. Dat is die gozer die zei... Eigen fietsmerk is gestart. Echt de Aero King noem ik hem. Hè. Daar heb ik een bikefit mee gedaan. Dus ik zat heerlijk op de fiets. En ik merkte gewoon dat mijn... Het ging gewoon heel soepel. Wat mij tegenviel was het moment dat ik die eerste kilometer ging rennen.
Ja.
Liep ik volgens mij, ik wilde eigenlijk rond de 4.00 gaan lopen. Dat is nu volgens mij 4.08 of zo geworden, of 4.11. Ik weet het niet precies zo de tijden. Maar ik startte op 3.50 ging ik weg.
Ja.
Weet je wel, ik voel me lekker, mijn vrienden zijn warm en we kijken wel. Ja, dat moment weet ik nog echt, dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. Dus die eerste 10 minuten van het lopen heb ik echt... Als we het weer over die grens hebben, ben ik echt hier gaan zitten. Veel te hoog, veel te hard. En dat is iets wat ik wel wil meenemen in mijn trainingen. Dat heb ik ook direct tegen Stijn gezegd. Hè. Ik wil meer specifiek van de fiets af direct rennen. Dat je lichaam dat voelt, zeg maar. En als je dat ziet naar mijn eerste triathlon in IJsselmuiden, de 1/8, fietste ik ook 40 gemiddeld. Rende ik 4.00. Ja. Daarna deed ik 3 weken later deed ik een run-bike run. Fietsten we ook 40 gemiddeld op de 20 kilometer. Maar rennen was in één keer 3.45.
Ja.
Dus mijn lichaam kan dat wel snel voelen en weet wel hoe dat... Maar dat moet ik wel doen.
Dat is vaker valken. Ik merk dat zelf ook wel bij een hele of een halve. Dat je de eerste kilometer... Je voelt het bijna niet. Je voelt je top.
Nee.
Je denkt, dit wordt echt een toptijd. En na 5 kilometer kom je erachter van... Ja, dit is toch iets te hard geweest. Maar goed, dat zijn ook wel mooie leermomenten toch? Om mee te nemen naar de volgende. Dat is de puzzel die iedereen altijd moet leggen voor zo'n wedstrijd. Ja, tof. Ik vind het leuk dat je zo enthousiast over de sport kan praten en dat je de sport gevonden hebt. Dat vind ik echt superleuk. En we hopen nog heel veel van je te horen.
Ja.
En we zien je sowieso in Epe en ik ga je zien in Almere, want ik doe ook mee. We gaan samen strijden daar zo. Hopen dat we allebei onder die 9 uur duiken. Dat zou fantastisch zijn.
Ja, kijk. Ja, lekker. Ja, mooi.
Dat zou fantastisch zijn. En Ja, lijkt me leuk, want ik, jij woont volgens mij in de omgeving Zwolle, hè? Dus het lijkt me leuk om een keer daar samen even te gaan trainen als ik daar ben, in de buurt. Dus we houden zeker leuk. Even contact.
Leuk, laten we dat doen. Ja, leuk man, top.
Nou, top. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd en succes met de voorbereidingen voor Almere, Carlos.
Yes, thanks dat ik hier mocht zijn.
Yes, spreek je. Hoi, hoi.
Oké, laters.
Ja, dat was Carlos. Iemand die ambitie heeft in de sport. Dat is wel leuk om te horen.
Zeker, ja.
Die gaan we volgen in Almere.
Het is ook mooi dat mensen uit andere sporten en deze jongen dan ook via tv, dat toch in de triathlon terechtkomen en er zo mooi over kunnen praten.
Absoluut. Hey, daarnaast hadden we nog wat andere uitslagen naast horen. Voor mij had jij nog een...
We hebben nog wat uitslagen. We hebben nog de Leidse Dam. Dat is een wedstrijd die altijd op vrijdagavond is. Die werd gewonnen door Rens de Ridder en bij de dames door Madeleine van der Giezen. Excuus. Dan hadden we nog een eerste divisiewedstrijd Noord. Die werd gewonnen door Wesley Mols en Jasmijn Bakker. Dan hadden we nog Oud Gastel. Ook een wedstrijd die is eigenlijk geschrapt. Niet per se voor de warmte, maar ook vanwege de blauwalg in de Vliet. Ging die wedstrijd niet door zoals gepland. Hebben ze de 1/3 en alle andere wedstrijden ingekort. Tot een korte duathlon. En die werd gewonnen door Kevin Laros en Sophie Hout. Dan hadden we nog Challenge Gdansk. Die werd gewonnen door Marcel Bolbat. En bij de dames door Julie Duran. Die ook vorige week heel goed heeft gedaan. Dan zag ik nog in Ironman Coeur d'Alene dat we een Nederlandse dame hadden die het podium haalde in haar categorie. Doreen Butter, derde dames, 25.
Netjes.
Ironman Coeur d'Alene. En dan denk ik dat we dat een beetje rond hebben zo. Ja.
Oké. Okay. Dat waren de uitslagen in ieder geval van afgelopen weekend. We gaan zo vooruitblikken op het komend weekend. Natuurlijk met ook weer prachtige wedstrijden. Onder andere Ironman Frankfurt natuurlijk die op het programma staat.
Ja.
Maar daarnaast wilde ik nog eventjes een onderwerp belichten. Wat ook wel toepasselijk was, denk ik, ook in Horen. Hè. Je merkte dat een behoorlijke golfslag was daar zo. En dat ook een aantal atleten uitstapten omdat het te heftig was. Nou heb ik zelf ook wel vaak te maken met paniek in het open water zwemmen. En dus ik was heel erg... Ik denk dat het goed is om dat onderwerp een keer met jou te bespreken.
Ja.
Kijken hoe jij daar tegenover staat.
Ja.
Want ik heb het onlangs met jou daarover gehad. Vorige week lagen we samen in het zwembad. En jij hebt er nooit last van, hè?
Nee, in principe niet. Ik kan eigenlijk altijd wel goed overweg in het water. Ik denk dat dat ook een kwestie is van ervaring. Ik heb natuurlijk voordat ik triathlon deed, heb ik wel eigenlijk al 15 jaar gewaterpolo'd. En dan ben je ook vaak oriënteren in het water. Je wordt ondergeduwd, je wordt ondergetrokken. Je duwt iemand anders onder. Dus ik kon niet super goed zwemmen. Ik was ook vaak keeper met de reden. maar je voelt je wel thuis in het water. En ik raak niet zo snel in paniek wat dat betreft. Maar dat is voor sommige mensen wel echt een issue. Dus daar gaan we het even over hebben. En ook even wat praktische tips.
Ja, wat triathlon is in principe een fantastische sport. Maar heel veel mensen kunnen vaak wel lopen en fietsen. Dat gaat veel atleten gemakkelijk af. Alleen het zwemmen is vaak wel een dingetje. Hè? Zeker voor beginnende atleten.
Ja, klopt. Kijk, sowieso is zwemmen leren op latere leeftijd gewoon een stuk ingewikkelder dan zwemmen leren als kind. Als je wat ouder bent, dan is je harde schijf al een beetje ingeprogrammeerd. Je hebt niet de mooie mobiliteit die een kind heeft. Dus er zijn allemaal dingen, nieuwe bewegingen. Dat is gewoon lastig. Dus uiteindelijk is dat voor veel mensen wel een issue, het zwemmen überhaupt. Ja, maar we gaan het nu vooral hebben over, ik zwem al in een zwembad. Ik wil mijn eerste triathlon doen, maar dat open water vind ik eigenlijk een beetje moeilijk. Ja. Of erg moeilijk.
Ja, dus de vraag wat ik dan heb als atleet van in het zwembad, natuurlijk heb je daar een tijd in gestoken en gaat het steeds beter in het zwembad. Dan merk je dat je steeds sneller zwemt en ook comfortabeler wordt in het water. Alleen de overstap naar het open water, dat is vaak het probleem.
Ja.
En de vraag lijkt van hoe kan je dat nou het beste trainen om te gaan? En stel dat je paniek krijgt in het water, wat vaak gebeurt, hoe ga je daar dan mee om?
Ja. Ja, kijk, een aantal dingen. Kijk, ik denk dat paniek in een hele grote, bij een heel groot gedeelte ook zit in te weinig ervaring met open water zwemmen. En triathlon is een vrij solistische sport, dus je gaat zelf de deur uit, 's ochtends vroeg ga je hardlopen of fietsen. En met open water zwemmen zou ik zeker aanraden. Wil je dat toch eigenlijk altijd met een groepje doen? Of tenminste met één iemand anders. Hè? Want open water kan gevaarlijk zijn. Als er iets met je gebeurt, weet niemand dat je er bent. Dus dat is al één drempel om te gaan. En dan zit je natuurlijk nog met boten en andere dingen en weet ik veel wat. Maar het is natuurlijk een open deur dat als je moeite hebt met open water zwemmen, dat je vaker in open water moet gaan zwemmen. Dat moet je ook echt gaan oefenen. Dus probeer daarmee, dat kan bij een triathlonvereniging die dat vaker doet. Of in de buurt gewoon wat atleten die je kent, een groepje maken. Dat je dingen afspreekt om in open water te zwemmen. Maar dat is natuurlijk ook weer lastig, want als daar heel veel niveauverschil tussen zit, dan zwem je eigenlijk ook niet samen. Dus dan wordt het ook al een ingewikkeld verhaal. Dus dat is één. Dus is gewoon puur ervaring opdoen in open water. Ja. Ja, dat is één. Twee is, waar ga je open water zwemmen? Dus er zijn heel veel mensen die een vaste riviertje hebben waar ze dan heen en weer zwemmen. Of een meertje. En doen ze altijd als het heel mooi weer is, 20, 25 graden, helemaal vlak, weet je wel, prachtige dingen. Maar je kunt natuurlijk ook, zoals hier in Horen, een keer omstandigheden meemaken waar het water niet zo vlak is. Ja. Bij mij thuis, je weet het, wij zwemmen heel vaak in de Spiegelplas. Dat is eigenlijk een heel mooi glad meertje. Alleen als we alle eilandjes rond zijn, steken we heel vaak de plas over. En dan kan je allerlei omstandigheden meemaken. Ja. En ik vind dat een mooi rondje om dat erin te hebben. Omdat je, daar kan het wel eens golvend zijn. Je kan een bepaalde stroming hebben. De wind kan de ene kant op staan. De stroming kan de andere kant op staan. En daardoor leer je wel in dat soort situaties te gaan zwemmen. En als je dat soort dingen eigenlijk altijd gaat vermijden. Dus als het een beetje waait. En jouw dat meertje waar jij altijd open water zwemt golft. En je gaat dan niet. Ja, dan ga je ook problemen krijgen in de wedstrijden met dat soort dingen. Dus probeer dat niet te vermijden. Probeer het ook te trainen, maar doe het wel op een verstandige manier. En altijd met anderen erbij. Dus dat is ook belangrijk.
Ja. En het feit is dat je golfslag heb je toch vaak meestal in als je in de oceaan of in de zee gaat zwemmen. Hè? Dus ik ben iemand die vaak naar wedstrijden kijkt en het liever dan in een meertje zwem dan in open zee.
Ja,
en dus daar kan je natuurlijk ook rekening mee houden van ik ben geen sterke zwemmer. Ik krijg paniek op het moment dat ik golfslag heb.
Precies.
Zorg dan ook dat je wedstrijden uitzoekt die daar mee in lijn liggen. Bijvoorbeeld een Klagenvoort waar je uiteindelijk in een kanaal zwemt. Of een Almere, hè, die redelijk, waar dat vaak redelijk vlak is.
Nou, in Almere kan het ook wel golven. Hè. Nu een stuk minder dan vroeger waar het in het Gooimeer was. Maar dat klopt. Dus de wedstrijd uitzoeken waardoor je omstandigheden krijgt die bij jou passen. Dat is wel belangrijk, maar het is wel weer zo dat in zout water drijf je weer een stuk makkelijker dan in zoet water. Dus en tuurlijk, op open zee is echt wel wat anders dan in een baaitje. Zoals Ironman Mallorca is in een baaitje. Dat is wel zout water, dat is wel zee, maar dat golft bijna niet. Ja. En daar zwem je dus ook vrij hard. Want als je met een wetsuit en in zout water en het is rustig. Dus dan zou je daar juist wel prima kunnen zwemmen. Maar open zee is wel weer een ander verhaal.
De Friesman bijvoorbeeld. Hè?
De Friesman, ja, dat is in het is het IJsselmeer? Ja, het IJsselmeer natuurlijk. Ja, daar kan het zeker heel heftig zijn. En het tweede is met je wedstrijd uitzoeken. Er zijn ook wedstrijden waarvan je van tevoren weet dat de kans dat je wel of geen wetsuit mag gebruiken, dat je geen wetsuit mag gebruiken, vrij groot is. Dus hou daar ook rekening mee. Vind jij het vervelend om zonder wetsuit te zwemmen? Kies dan bepaalde wedstrijden niet uit. Want Ironman Frankfurt zal het er ook weer om hangen.
Ja.
Ook bij de agegroupers, want daar kan het, kan het vaak warm zijn. En dus als je dat niet leuk vindt, probeer dat te vermijden. Ja.
Voor mij was vorig jaar ook zonder wetsuit zwemmen.
Volgens mij ook, ja. Ja.
En wat ik vaak heb in het water, dat zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds is dat je zwemt in een wedstrijd natuurlijk met mega veel mensen om je heen. En je hebt natuurlijk met Ironman een rolling start, dus dat helpt wel. Maar alsnog komt dat natuurlijk allemaal samen en heb je mensen om je heen. Dat maakt het voor mij dat ik soms wel in paniek raak, omdat je dan bepaalde bewegingen of een keer een stootje krijgt of wat dan ook. Dat je net even met je ademhaling misgaat of wat dan ook. En dat je ineens een slok water op hebt. En twee is vaak dat ik heel vaak te snel start.
Ja.
En als ik te snel start, dan kom ik er na 100, 150 meter achter dat ik dusdanig hoog in mijn ademhaling zit. Dat ik dat niet meer onder controle krijg. En dat ik dan op een gegeven moment echt met mijn hoofd naar boven moet. Zeg maar even moet stoppen om dat weer onder controle te krijgen. En de vraag is, hoe kan je dat nou het beste, hoe kan je daar nou het beste mee omgaan?
Ja, kijk, dan kom je toch eigenlijk wel weer op het stukje ervaring. Hè? Dus ik zie dus heel veel mensen die dan wel open water zwemmen, maar dat is vaak een duur zwemmetje van 1 uur aan 1 stuk. Of 1,5 uur aan 1 stuk. Of 3 kwartier, maakt niet uit verder. Maar gewoon een rustig rondje met een groepje. En we wachten er eerst bij de boei. En dan wachten we bij dat eilandje. En dan wachten we daar. En dat is leuk. En dat is goed open water zwemmen. Maar als jij, en het hangt er natuurlijk wel echt vanaf of je recreatief de triathlon wil doen. En je wil gewoon de finish halen. Want in dat geval zou ik zeggen, start rustig. Probeer probeer de grote drukte te vermijden. Start vooral niet te snel. Hè. Kom rustig in je slag en probeer dan je wedstrijd te doen. Maar jij bent wel competitief. Jij wil snelle tijden halen. En dan moet je ook dat soort dingen wel gaan trainen. Dus dan, zoals laatst hadden we in het zwembad gedaan, dat wij gewoon 100 meter hard starten. En dan nog proberen in de slag door te zwemmen. Hè? Kijk, ja. Ik heb natuurlijk in een profveld meegedaan of in de eredivisie. En dan weet je gewoon, het gaat de eerste 200-300 meter echt heel hard. En dan val je op een gegeven moment terug in een groepje. En dan is het eigenlijk vrij makkelijk zwemmen. Want het valt altijd een keer stil. Zo hard zwemt niemand het hele stuk door. Dat zijn wel dingen die je een keer moet oefenen. Dus als je een keer open water gaat zwemmen, ga een keertje hard starten. En probeer daarna weer in je slag te komen. En als je dat moeilijk vindt, en probeer dan een soort landwarming up te doen, waarbij je ook kan oefenen dat je hartslag al een beetje omhoog gaat. Hè? Dus als je een wedstrijd doet, dat je bijvoorbeeld, je kan inzwemmen, maar je kan ook met stretch cords je spieren een beetje op, hè, met elastieken je spieren een beetje op spanning doen. Je kan een stukje gaan hardlopen, dat je hartslag al een beetje hoog is geweest. Je kan aan het water wennen, weet je wel. Dus dat je voor de start al even in het water bent geweest. Ik zou dat overigens niet doen als het heel koud is, want bij sommige Ironmans of bij sommige triathlons kan je dus inzwemmen, maar moet je er daarna weer uit.
Ja.
Dan kan je het echt heel koud krijgen. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Dus vooral met het hard starten. Dan moet je wel trainen. En je moet ook niet te hard starten. Hè. Je moet wel. Er is een heel, heel dun lijntje tussen hard starten en te hard starten. Maar zoals bijvoorbeeld hier bij Triathlon Weesp, waar je, nou, je begint vrij breed. En daar doe je natuurlijk ook aan mee. Het is ook een recreatieve triathlon. Maar je wil wel goed voor de dag komen daar. Het begint vrij breed en het loopt al heel snel in een trechter. Nou, ik weet, ik moet bij die eerste 5 zitten. Ja. Anders kom ik in de problemen. Dus dat doe ik ook. En dat train ik ook op. Dat ik gewoon 100 meter heel hard ga en dan wel weer echt gas terugneem. Want ik weet dat ik het anders niet vol ga houden, weet je. En ik bedoel, jij gaat ook niet een 10 kilometer lopen en de eerste kilometer in 3:15 en daarna 3:50 lopen. Dat is niet zo handig. Dus je moet wel hard starten, maar je moet ook weten waar je grens ligt met dat harde starten. En dat je toch probeert om daar een weg in te vinden. Maar je moet dat echt vaak oefenen. Want anders raak je buiten adem. Hè. Je ademhaling is met zwemmen natuurlijk al beperkt. Hè, omdat je natuurlijk al gestoord wordt in je ademhaling door het zwemmen. En dan kan je ook in paniek raken, hyperventileren enzovoort.
Ja. Kijk, bij een hele hoef je in principe ook niet hard te starten. Dus dat is fijn. Alleen
zeker niet met die rolling starts nu tegenwoordig.
Precies, alleen in die korte wedstrijd natuurlijk wel. En wat ik dan vaak heb, is dat ik, als ik dan hard start, dat ik dan probeer dat eigenlijk vergeet uit te blazen.
Ja.
Tijdens het harde starten. Dus dat betekent dat je continu eigenlijk met je volle longen zit.
Ja.
En probeert 2 dingen. Als je hoofd boven wilt, probeer je zowel uit te blazen als weer in te ademen.
Ja.
Ja, en dat gaat niet zo lekker.
Nee, klopt. Je raakt eigenlijk een beetje hypoxic. Hè? Dus je houdt heel veel oude lucht vast. En daardoor vind je het moeilijk. Dan ga je ademen. En op het moment dat je hoofd naar buiten draait, moet je eerst nog je lucht eruit blazen. En dan wil je weer nieuw inademen. Maar die timing klopt dan niet meer. En zo raak je dus in paniek. Dus je moet wel rustig blijven. Proberen te ademen in het water. Of uit te ademen in het water. En te ademen aan de zijkant. En ook als je merkt van dit gaat mis. Dat je dan even. Hè, soms kan je gewoon een paar slagen. Soms zwem je een stuk tussen 2 boeien. Als je 3 meter naar rechts gaat. Dan kom je in schoon water. Zoals ze dat zeggen. Dus dan zit je niet in de drukte. En dan kun je wel weer eventjes met je hoofd opzwemmen. Even proberen om je ademhaling naar beneden te krijgen en het dan weer op te pakken. Hè. Of even op je rug zelfs draaien. Dat moet je dus niet doen in de ideale lijn, want dan word je overzwommen. En dan kan je nog meer in paniek raken. En zo kan je ook aan het einde van je wedstrijd komen. Ja. Maar dat zijn wel belangrijke dingen. En ik merk dat als je dus ervaring hebt, dus wat vaker oefent met open water zwemmen, maar ook met startprocedures. Hè. Dus soms kan ook een kleinere wedstrijdjes doen
Met veel mensen toch helpen. Gewoon puur omdat zwemmen wat beter onder de knie te krijgen. Maar ook wat andere dingetjes zoals... wat bijvoorbeeld heel belangrijk is als je gaat open water zwemmen, is dat je het parcours kent. Nou, ja. Zou ik niet altijd aanraden om het parcours van tevoren te zwemmen. Vaak wel, maar zeker als je in wedstrijden komt waar al sprake is van gaat het zwemmen wel of niet door of slechte waterkwaliteit en dergelijke. En je doet een hele triathlon. Wil je niet het risico lopen dat je in buitenwater ziek wordt. Hè? Want als het in de wedstrijd gebeurt, heb je dat de dag daarna pas last van. Dus dat risico wil ik vaak niet lopen. Maar kijk op het kaartje van hoe liggen de boeien. En dan als je op het land staat, ga je kijken. Oké, kan ik de boeien zien? Wat ik ook heel vaak doe, is kijk wat er achter de boeien staat. Ja. Dus in Almere kan je bijvoorbeeld zien, nou achter die boei zie ik dat gebouw. Ja. Nou, die boei kan ik niet altijd zien, maar dat gebouw vaak wel. Dus dan weet ik dat ik op dat gebouw moet oriënteren. De keuze van je zwembril, ook heel belangrijk. Want als jij een zwembril hebt met een zonneglas die een beetje rood gloedt. En je doet dan een challenge. En de boeien zijn ook rood. Dan zie je ze vaak niet zo goed. Dus probeer daar ook. Neem meerdere brillen mee naar je wedstrijd met verschillende kleuren. Ik zwem eigenlijk het liefst met transparant. Maar soms als de zon heel laag staat in de ochtend.
Ja,
is een bril met een zonneglas toch wel fijn. Maar kijk dan wel goed of je door dat glas goed kan zien. En de boeien kan zien. Zorg dat je het glas niet aanraakt met je vinger, want dan wordt je bril vet van, dan gaat je bril van beslaan. Wat ik vaak doe is een beetje baby shampoo dat ik op mijn bril doe en dan spoel ik hem uit. Hè. Dat doen ze met duiken ook vaak. Dat werkt heel goed tegen het beslaan van de bril. En dat soort dingen zijn allemaal, als je dat soort dingen allemaal hebt uitgezocht, dan ben je ook wat zelfverzekerder over waar je aan gaat beginnen.
Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen een bekend verhaal is, het open water zwemmen, dat je denkt in het zwembad, nou, dat gaat eigenlijk echt wel lekker, dat zwemmen. Dat heb ik onder de knieën. En dan dat je bij een wedstrijd komt en dat het in open water gewoon niet zo gaat zoals je had gehoopt. En dat komt vaak door dingen die dan onverwachts gebeuren. Of dat je inderdaad paniek krijgt of wat dan ook.
Ja.
En leren is denk ik om heel veel te trainen.
Ja, het is vaak echt een gebrek aan ervaring. Ik zie ook veel mensen die dan een triathlon doen en dan hebben ze eigenlijk maar 3 keer buiten gezwommen. Dat is niet zoveel. En dan ben je ook gewoon niet zo zeker van je zaak, weet je wel. Dan sta je ook gewoon... En dan is het dat je dus dat open water zwemmen niet zo gewend bent. En dan komt alles er nog bij van starten en mensen om je heen.
Ja, maar
het
is ook een best wel lange tijd, zeker bij een hele, dat je natuurlijk horizontaal in het water ligt.
Zeker, ja.
Waarbij je ademhaling niet optimaal is.
Nee.
Waar ik altijd een soort van in trance moet komen om goed in je slag te komen, zeg maar.
Ja.
En dat het eigenlijk een enorme mentale onderdeel is.
Zeker.
Omdat je als je negatieve gedachten hebt, dat je paniekaanvallen krijgt, dat je dan echt op het moment, dan moet je gewoon stoppen, want dat gaat niet meer. Ik denk dat heel veel mensen dat ervaren ook op die manier.
Ja, maar ja, jij gaat straks Vitoria Gasteiz doen, hè?
Ja.
Je hebt een paar keer in de Spiegelplas gezwommen. Ja. Maar hoe vaak heb je het hele rondje gezwommen? Hoe vaak heb je 3 kilometer plus gezwommen?
In ook water nog.
Nog niet. Nog niet dit seizoen.
Nee, nog niet, zeker niet.
Dus dat is wel handig om te doen,
ja,
natuurlijk. En ook om die plasoversteek te doen. Ja, maar ja, dan kom je wel...
je hebt helemaal gelijk.
Dat,
ja,
heb je echt,
ervaring
dat moet je wel doen. Want daar raak je er ook wel gewend aan. Dat je ook niet na 35 minuten denkt van... jeetje, wat duurt dit lang, weet je wel. En zoals in Ironman Frankfurt zit volgens mij een stukje landlab, weet je wel.
Ja, zeker. Ja,
stel, als jij dus veel langer dan een uur doet over het zwemmen... is het misschien ook handig om in die landlab een gelletje te nemen.
Ja.
Die kan je onder je badmuts stoppen of in je pak. Want het is een hele lange dag. En als jij 1 uur en 20 minuten doet over het zwemmen. Je wil niet in een hele triathlon 1 uur en 20 minuten niks tot je nemen. Maar ook dat moet je dan wel gaan trainen.
Ja.
Dat je een gelletje neemt en daarna weer horizontaal in het water gaat liggen. Hoe gaat dat, weet je wel? Dus dat soort zijn wel belangrijke dingen om te oefenen.
Ja. Ik denk een mooi onderwerp, een belangrijk onderwerp ook. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Goed om eventjes daarover gesproken te hebben.
Ja, en wees ook niet bang. Ik heb veel mensen die nog een triathlon doen en daarbij de schoolslag zwemmen, wat helemaal prima is. Ik had, dat vind ik wel een grappig verhaal om even uit te leggen. Ik had laatst een atleet en die heeft ook Ironman Horen gedaan. Die zwemt dus de schoolslag. Ja. En die zwom dat rondje, het korte rondje in de Spiegelplas, wat wij ook altijd zwemmen. Ja. Nou, om het eerste eilandje. Wij weten dat is 1,9 kilometer. Hij had dat gezwommen. 1200 meter.
Hij zegt, ja, ik heb 2 kilometer gezwommen, maar ik deed er veel meer dan 1 uur over. Dus ik ga het niet redden. Maar hij zwemt schoolslag. En met schoolslag is je horloge constant onder water. Dus dan pakt je GPS minder punten. En daardoor had hij een hele andere slag. Want toen liet ik hem allemaal screenshots zien van andere mensen die dus wel dat rondje hebben gedaan waar het horloge 1900 meter was. Dus met schoolslag kijk niet te veel naar die afstand. En schoolslag zwemmen is prima. Schoolslag zwemmen in een wetsuit is lastig. Dus als je een wetsuit hebt met heel veel drijfvermogen op de benen, is dat moeilijk. Dus ook daar moet je mee gaan oefenen. En anders ervoor kiezen om of geen wetsuit aan te trekken, of een wetsuit die speciaal voor schoolslag gemaakt is. Want die zijn er ook. Dus dat zijn ook belangrijke dingen. Want anders kan je ook in paniek raken. Hè? Dat je schoolslag wil zwemmen tussendoor. En dan denk je van, hé, het gaat niet. Nee, dat komt omdat je benen natuurlijk helemaal gaan drijven door de pak. Dus dat is wel even belangrijk om mee te nemen. Ja.
Nou, mooi onderwerp. Als we doorgaan naar komend weekend. Of in ieder geval, nou, laten we eens nog even teruggaan naar afgelopen week. Want we hebben groot nieuws in principe.
Ja, we hebben nog. Er kwam van de week voorbij. We hebben natuurlijk pas geleden dat de Thorwald Veenenberg stopt bij de NTB.
Ja.
Gehad. En nu dat ook bondscoach Rick van Tricht stopt bij de NTB.
Ja.
En die was al sinds 2014 actief. Sterker nog, sinds ik aan triathlon doe. En sinds ik bij de. Heb ik met Rick van Tricht te maken gehad. Rick is wel eens in de uitzending geweest hier.
Zeker.
Een bijzondere man, maar een hele oprechte man, vind ik.
Hele enthousiaste man.
Hele enthousiaste man. En is heel gepassioneerd over triathlon.
Absoluut.
Woont sinds een tijdje in Almere Heaven.
Ja, Almere Heaven. Nee, zeker. En kwam het als verrassing, denk ik. Op zich niet helemaal. Ik denk dat het wel.
Je weet dat het een keer ging stoppen, maar op zich wel. En ja, ik denk dat het ook wel weer goed is. Hè. Ik kom prima met Rick, hoor, daar niet van. Ik heb er altijd heel fijn met hem samengewerkt. Maar stel dat je dus wel ik weet niet hoe jij dat helemaal ziet. Stel dat je dus iemand hebt die over selectieprocedures gaat. En ja, stel dat jij botst met zo iemand en die doet het al 10 jaar. En jij hebt misschien een carrière van 10 jaar. Dan is dat ook wel vervelend soms natuurlijk. Dus het is ook wel weer goed dat daar misschien vers bloed komt, maar ik denk dat Rick het altijd prima gedaan heeft.
Ik was het niet altijd eens met Rick, maar goed, dat doet.
Nee, dat klopt. Dat
hij kon het altijd goed beargumenteren en ik denk dat we mooie jaren hebben gezien ook voor de Nederlandse atleten in Almere met name.
Ja.
Dat was toch altijd de wedstrijd waarvoor hij.
En weet jij nu of daar een vacature voor komt? Want hij deed op een gegeven moment beslissingen samen ook met Edel van der Meren, met Paul Verkleij. Hè? Want dat is later gekomen. Dat vond ik ook wel een goede zaak, dat er dus meer mensen naar keken. Maar ik weet nu niet of er een vacature voor komt of dat Paul het bijvoorbeeld over gaat nemen. Ik weet niet of jij dat weet.
Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat ze dat een beetje gaan onderverdelen onder de nieuwe technisch directeur. Ze willen dat echt wel wat anders gaan inrichten, volgens mij, heb ik het idee. Dus de vraag is of daar een vacature voor komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat ze het anders gaan inrichten, intern binnen de bond, dat is zeker.
Oké.
Dus wellicht leuk om daar binnenkort over te spreken met de nieuwe technische directeur vanuit de bond.
Ja.
En ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig wie Rick dan in zijn laatste jaar dan laat deelnemen aan Almere.
Ja, want dat is misschien dit jaar wel spannender dan ooit. Omdat er gewoon veel gegadigden zijn voor het beperkt aantal plekken. Ja. Dus heel veel ook die willen dit jaar. Dus,
Milan kreeg ik gisteren te horen dat hij sowieso Almere start. Tenminste, sowieso.
Okay.
Hij wil Almere starten. Ja. Dan is het nog aan Rick, maar ik ga ervan uit dat Milan wordt geselecteerd.
Hij weet niet meer dan wij weten.
Nee.
Oké. Okay. Nee. Dus wanneer wordt dat bekendgemaakt? Weet je dat
wel? Ja, meestal rond deze tijd. In juli. Ja,
want volgens mij moet het ingeschreven worden bij de wedstrijd, bij de ETU. Ja.
We gaan het zien.
Dan had ik nog een ander opmerkelijk bericht. Die ik nog even mee wil nemen, want we hebben natuurlijk. En ik weet dat jij hier anders in staat dan ik. Maar ja. Er was ook de wedstrijd Open Lakes Triathlon in de Champagnestreek. Open Lakes had al een tijdje een wedstrijd in het zuiden van België. Die in september plaatsvond. Maar er was nu ook een wedstrijd in Frankrijk. Die bestaat volgens mij al 2 jaar of 1 jaar. En daar was een jongen die liep aan de leiding. En Dick ook, die had een half uur voorsprong. Maar uiteindelijk werd hij gediskwalificeerd omdat hij een flesje water had aangenomen van zijn vader. En dat bij 35 graden was natuurlijk wel een beetje zuur voor Brent van Duren. Die hij deed 8:30 en uiteindelijk kwam de nummer 2 bijna een half uur later binnen. En nou weet ik dat regels gelden voor iedereen. En daar sta ik ook helemaal achter. Alleen ik vind... Aan de ene kant hebben we hitteprotocollen en proberen we atleten zo goed mogelijk te helpen. En dan hebben we het, kijk, het ging ook niet over nutrition of dergelijke. Gewoon een flesje water aannemen bij 35 graden en daar iemand voor disqualificeren. En dan was het nog het ergste is dat er later in de wedstrijd werden er meerdere triatleten werd water aangereikt. En daar werd dan vervolgens niks mee gedaan.
Ja, nee, het is heel dubbel inderdaad. Enerzijds denk je van, ja, hij loopt een half uur voor. Kom op, waar maak je druk om? Aan de andere kant natuurlijk, het is een individuele sport waar elke atleet zich moet houden aan bepaalde regels die er zijn. Maar ook dezelfde omstandigheden moet hebben. Dus op het moment dat jij deelneemt aan de wedstrijd, maar je hebt niet iemand langs de kant die een flesje kan aangeven, dan is er al geen sprake van zelfs de omstandigheden. Hè, dus in die zin ben ik het wel mee eens dat ze zeggen van nou, het mag gewoon niet.
Dat ze, hadden ze niet in dit geval bij kijk, ik ben het normaal gesproken echt wel met je eens, maar bij 35 graden denk ik van ja.
Ja, nee, tuurlijk.
Weet je, en ze hadden ook
kunnen, gewoon als organisatie meer punten.
Ze hadden hem ook gewoon een waarschuwing kunnen geven. Zeg ja, dat mag niet en leg het flesje neer of iets dergelijks. Maar om dan gelijk te disqualificeren, dat vind ik wel heel ver gaan. Hoor.
Misschien wat overdreven. Maar.
Ja.
Ja, die regels zullen er niet voor niet zijn. Ik denk dat het misschien in het verleden ook wel eens is misgegaan. Doordat iemand water heeft aangepakt wat wellicht niet helemaal alleen water was. Dus dat is ook weer een gevaar voor atleten, denk ik.
Ja.
Maar goed, wel bijzonder, laat me zo zeggen. Had jij verder nog nieuws?
Nee? Dat was...
Dan kunnen we kijken, vooruitblikken op toch wel weer een mooi weekend, denk ik, hè?
Zeker. Ja, een paar mooie wedstrijden te gaan. Waar wil je mee beginnen?
Laten we beginnen met een weekend in Rotterdam.
Ja.
Try Rotterdam. Met mooie wedstrijden. Mijn dochters doen mee trouwens.
Oh ja? Ja, ook op in de Eredivisie?
In de Eredivisie zeker nee. Ze doen mee aan de kindertriathlon daar zo. Ze zijn onlangs begonnen met triathlon. Dus ik heb ook van die racefietsjes voor ze gekocht. Het is superleuk om te zien. Dus die gaan daar starten aan de triathlon daar op zaterdag. Want zaterdag zijn er wat afstanden. En zondag hebben we natuurlijk het NK. Standaard afstand noemen ze dat tegenwoordig. Met toch wel wat mooie namen aan de start volgens mij.
Ja, zeker. Ik weet alleen niet of deze lijst up-to-date is. Want ik zie er mensen op staan waarvan ik zeker weet dat ze niet starten. ik heb wel hier de Try Rotterdam 29 juni 2025. Maar ik weet toevallig, ik zit zelf bij Rogelli Trimates. En wij hebben twee teams in de Eredivisie zitten. Ja. En ik zie hier mensen op staan waarvan ik zeker weet dat ze niet starten. Dus, dus deze lijst is niet compleet. Dus daar gaat ons verhaal eigenlijk al een beetje de prullenbak in. Want ik zie hier bijvoorbeeld... Ian Pennekamp opstaan. Ik weet dat hij niet start. Dan hebben we ze nog wel. Mats Keulstra, Timo Veenstra en Valentin van Werst. Die starten volgens mij wel.
Ja.
Bij VZC Veenendaal hebben we Jorik van Echtdom, Victor Gouné. Die ook, Victor, heeft een hele goede wedstrijd gedaan. Ook in Holte, geloof ik. Hilde Mollet en Niels van Lanen. Noem ik er even een paar lukraken op. Dan hebben we nog Jesse Kuipers. Die deed vorig jaar ook heel goed in Klasina Veen, als ik me niet vergis. Jeroen Velders, Hugo-Jan Bosser, genoeg mensen zeg maar. Ik zie er ook wat lange afstandsmannen tussen staan, maar die gaan daar niet meedoen om de wedstrijd. Rick van der Knaap en Stijn Jansen doen mee.
Kijk.
De
titelverdediger niet, hè. Vorig jaar won Menno Koolhaas.
Klopt, ja.
Daarachter werd Jorik van Echtdom tweede. Staat Jorik op de lijst?
Jorik staat op de lijst en die start ook, want daar heb ik hem over gesproken. Maar hij doet mee voor het team. Maar wat hij al zei, hij heeft natuurlijk best wel een loopachterstand door een blessure. Dus hij had geen snode plannen, zeg maar. Maar misschien ook wel. Ik ga het nu ook niet verraden voor hem. Heel gevaarlijke plannen. Nee, maar ik denk gewoon een mooie wedstrijd. Je ziet wel de laatste jaren staat hier ook geen Mitch Kolkman aan de start. Tenminste, dat denk ik, zover ik kan zien, niet. Dat er bij het NK niet altijd alle beste zijn. Ian Pennekamp laat hem volgens mij ook lopen. Dus dat is dan wel jammer. Er komt wel gewoon een Nederlands titel. Dus,
Leuk. En bij de vrouwen?
Ja, bij de vrouwen.
Bij de vrouwen heb je denk ik ook de namen die een beetje in Holte starten, denk ik, hè?
Ja.
Ik zit even te kijken wie er vorig jaar daar won bij de vrouwen. Ja, vorig jaar won Eva Cornelissen de wedstrijd in Rotterdam met Babette Rosman als tweede en Merel Veldman werd derde daar zo.
Okay.
Dat zijn waarschijnlijk ook namen die we dit jaar weer zullen zien.
Ja, Babette Rosman zie ik erop staan. Aniek Mars, Romy Spoelder, Aline Kooistra. Diewertje Bak staat er ook op.
Ik
weet niet of zij, of zij gaat starten, misschien wel. Ja, dus ook daar...
Silke de Wolde ook nog winnaar in 2023.
Zie ik er ook op staan, ja. Dus ja, en Kim van het Verlaat won vorige week nog een tweede divisiewedstrijd, ja. Wat ik zei. Die staat er ook op. Eva Cornelissen staat trouwens ook op. Rani Skrabanja, ook natuurlijk een goede atleet op dit niveau. Dus ja, laat het zien.
En dan heb je ook nog een WK multisport hè, deze week.
Ja.
Dat is ook nog een ander WK die we nog hebben in onze sport.
Klopt.
Ik begreep dat Romy Spoelen zouden meedoen aan de cross triathlon, maar die is helaas geblesseerd geraakt. Dus die doet helaas niet mee. Jammer voor haar, denk ik. Die zal die ook waarschijnlijk niet meedoen in Rotterdam, nu ze geblesseerd is.
Ja, nee, het is een wedstrijd over 2 weken, geloof ik, dat WK multisport. Of niet alle wedstrijden zijn al geweest. WK duathlon is al geweest. En... EK Sprint, duathlon. Alina Kooistra werd daar 18e bij in Pontevedra, waar het is. En mm-hmm. Valentin van Wers werd bij de onder de 23 vierde. Dus dat zijn mooie uitslagen. Ja, dus ook daar nog genoeg te beleven.
Een hoop WK's in onze...
Een hoop WK's, ja. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want ik vind dat eigenlijk soms...
ja, onoverzichtelijk.
Ik vind het zo onoverzichtelijk. En kijk, wij zitten in deze sport, hè, wij volgen het. Maar ik kan mijn moeder niet... Die heel veel triathlon kijkt, hè, van mijn wedstrijden dan... Kan ik niet meer uitleggen wat nou een middenafstand is... Wat een halve is, wat een sprint is, wat een... Een achtste is, want een achtste en een sprint zijn ook weer anders. Het is gewoon niet meer uit te leggen. En dan heb je ineens weer de T100, wat ook weer anders is.
Ja, het wordt er niet makkelijk.
Ik vind echt dat ze dat wat tactischer moeten indelen, weet je. Almere is dan altijd een EK of een WK, maar in Ironman Hawaii, daar wordt dan, dat is dan de echte wereldkampioen. Hoe zit dat dan weer, weet je? Dat is zo ingewikkeld voor leken om te volgen. En dus ook voor sponsoren en dergelijke.
Nee, absoluut. Wedstrijd deze week is Frankfurt. Wat me opviel, ik wist niet of jij dit wist, Josh Amberger.
Ja.
Wist jij dat hij een Nederlandse nationaliteit heeft?
Nee.
Dat zag ik op Instagram. Ik heb het ook wel even gevraagd of dat wel zo was. En het klopt, hij heeft een Nederlandse nationaliteit.
Oké.
Hij heeft zijn Nederlandse paspoort opgehaald afgelopen week. En doet dus ook mee in Frankfurt. Maar dat, dat is wel een bijzonderheid.
Ja.
Dat viel me op. Maar hij staat
apart,
aan de stad.
Waarom haalt hij dan nu een Nederlands paspoort?
Ja, waarom weet ik niet. Maar ik denk dat hij dat gewoon... Hij was in de buurt, denk ik. Hij zit natuurlijk in Frankfurt.
Dus ja, maar hoezo zou hij dat niet op een Australisch paspoort kunnen?
Nee, ik denk misschien heeft hij zijn Nederlands paspoort omdat hij 2 paspoorten heeft. Dat hij 1 Australisch heeft en 1 Nederlands. Dat zou kunnen. En dat hij zijn Nederlands paspoort weer moest vervangen. En dat hij dat nu heeft gedaan. Maar dat zag ik voorbij komen. Nou, bijzonder.
Ja.
Dat wist ik niet.
Nee, dat wist ik ook niet.
Frankfurt hebben we het natuurlijk vorige week al een beetje over gehad. Hè, over de startlijst die we daar hadden. Dat was wel echt een hele mooie wedstrijd. En ook de omstandigheden worden weer warm. Hè?
Ja.
Het wordt volgens mij boven de 30 graden weer. Zag ik. Je zag Gustav Iden al trainen. Hè, in zijn,
Ja, die maakt er altijd een grapje van. Ja, die postte vorig jaar voor Hawaii toch ook filmpjes dat hij echt als een superman op de fiets zat. En uiteindelijk in de wedstrijd bleek dat niet zo te zijn. Het is best wel veel moeite, hè? Want je moet die hele fiets wel ombouwen. Of misschien was hij toch een beetje van plan. Maar
alles voor de content.
Maar Gustav Iden is erbij. En Casper Storns dus. En Christian Bloemenveld. Dus dan hebben we 3 Noren die, die alle 3 kansen hebben op het podium. Ja. Patrick Lange. Patrick Lange is nou typisch zo'n atleet die het eigenlijk... op Hawaii altijd goed doet en in alle andere wedstrijden iets minder. Maar ook in Texas trouwens doet hij het vaak goed. Dus Patrick Lange is gewoon iemand die het heel goed doet met warm weer.
Ja.
En ik denk dat hij het vooral altijd heel... dat hij echt een kanshebber is op het moment dat het weer zo is... dat de rest langzamer gaat dan ze normaal doen. En hij gaat gewoon in warm weer even hard als dat hij altijd gaat. Dus...
Ja, wel net terug van een blessure. Hè?
Klopt,
dus die,
ja.
Is niet heel fit.
Maar ik zag wel dat hij blij was met hoe hij er nu voor stond. Dus ja, vorig jaar ging het volgens mij ook niet goed met hem in Frankfurt. Maar ja, uiteindelijk wel gewonnen op Kona. Dus,
ja, daarom.
Wat telt.
Eén Nederlander start en Nico Heldoorn.
Ja.
Wat verwacht je van hem?
Ja, lastig. Ja, ik hoop gewoon dat hij een goede wedstrijd van pech had dit jaar, hè. Hij heeft natuurlijk Zuid-Afrika gedaan. Daar was hij ziek geworden vlak voor de wedstrijd. Misschien met de vlucht gekomen. Dat was niet helemaal zoals hij gehoopt had dat het zou gaan. Ik denk dat dit best wel een wedstrijd kan zijn waar niet goed kan zijn. Alleen het is gewoon echt een bizar sterk startveld. Ja. Er zullen natuurlijk wel heel wat mensen zijn. Volgens mij zijn er 5 slots. En er zijn er ook een hoop die hem al hebben.
Ja.
Dus in ieder geval Blumenfeld. Ik denk Eden ook en ik denk Lange ook, hè, als oud-winnaars van het WK.
Ja.
Dus zal het wel het een en ander doorrollen. Cameron Wurf staat op de lijst. Die was vaker op de lijst.
Die zie je nog nooit op de lijst.
Nee. Wat andere namen. Christian Heugenhout, Ben Knoet. Magnus Ditlev, die ook nog wel even wat moet laten zien. Die nog niet veel gezien dit jaar volgens mij, hè?
Nee, ik denk dat hij alle pijlen een beetje gericht heeft op deze wedstrijd.
Ja, hij deed een wedstrijd in... welke was dat nou? Het was volgens mij St. George, waar Lionel Sanders was. En toen had hij fietspech trouwens.
Oh, ja.
Daar viel hij uit. Lionel Sanders trouwens geblesseerd. Dus die heeft zich ook weer afgemeld voor Ironman Lake Placid. Dat is ook weer jammer. Dus voor hem gaan de kansen ook een beetje opraken om naar Nice te gaan. Dus... En Nieke, wat betreft die slots, is natuurlijk wel iemand die heel graag in Nice wil starten. Ik denk dat hij daar wel voor wilt gaan. Ja. En ik denk, doordat dingen dus kunnen doorrollen, dat alles in de top 10 kansrijk is. En dat je gewoon voor elke plek moet blijven gaan, zoals altijd natuurlijk. Ja. Maar.
Hey, als ik jou mag vragen, voorspelling. De top 3 bij Ironman Frankfurt, wie zijn dat?
Ja, wat ik vorig jaar heb gezien, dat iemand voor een OD traint of een standaard afstand traint en zijn halve ingewanden eruit gooit op het parcours en dan vervolgens nog een 2:33 marathon loopt, is het heel moeilijk om tegen Christian Blumenfeld te wedden. Dus ja. die zet ik in ieder geval op 1. En ik zet eigenlijk Magnus Ditlev op 2.
Ja.
Als het van hem een keertje goed valt, dan kan het mooi worden. En voor de plek 3, het is aannemelijk om Patrick Lange te zeggen, maar ik zeg toch gewoon een keertje Rasmus Svenningsen. Die had ook ziek geweest bij Zuid-Afrika, die heeft wat goed te maken. En ik vind het een mooie atleet, die is echt van... ik weet niet of jij hem volgt op Strava, maar dat is echt, echt insane. Ik gun het hem gewoon dat het bij die jongen eruit komt. Dus ik zeg Rasmus Svenningsen op 3.
Okay. Ik denk Ditlev 1, Blumenfeld 2 en Gustav Iden. Ik denk dat hij weer een beetje zijn comeback gaat maken op de hele afstand dat hij derde gaat worden. Het zou toch leuk zijn voor hem. Hij heeft best wel een lastige tijd gehad eigenlijk.
Zeker. En ze heeft een blessure gehad aan zijn Achillespees. Waar hij lang mee heeft lopen klooien. En zijn moeder was ziek geworden geloof ik. Dus dat was ook niet helemaal top. Maar goed, ik denk altijd als zo'n atleet als dat grapjes loopt te maken op Instagram. Dan zit je vaak wel weer lekker in de wedstrijd. Wel. Dus hoop voor hem dat het mooi uitpakt.
Ja, ik denk dat dit de grootste wedstrijd is voor komend seizoen. Voor komend weekend in Frankfurt. Dat het echt...
Misschien wel van het jaar. Ja, zeker een livestream.
Dus
ja,
100%. Gaan zo kijken. En dan heb je Frankfurt. En dan die week daarna heb je nog Challenge Rood. Dus het wordt wel een lekker weekend, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Rood is natuurlijk ook mooi. En misschien nog even belangrijk om te vermelden bij Ironman Horen. Dat Marijn Marcussen en Tristan... die wedstrijd ook deden in voorbereiding op Challenge Rood.
Ja.
Dus die zullen er ook zijn, ja.
Ja, daar zullen we volgende week verder op vooruitblikken naar die wedstrijd. Maar in ieder geval 2 prachtige wedstrijden in het vooruitzicht.
Ja.
Heb je zelf nog wat staan de komende tijd?
Nou ja, als we dan terugkomen op die startlijst van het NK Standaard, sta ik daar ook op. Maar,
je staat erop?
Ja, ik sta erop. Oh. Ja, dat wist jij nog niet, maar dat hoef ik jou ook niet te doen.
Is is het niet verstandig om lange trainingen te doen.
Nee, maar ik sta niet voor een hele op de lijst. Hè. Dus nee, maar het gaat lopen gaat bij mij echt niet goed nog. Dus ik
heb helemaal niet meer gelopen volgens mij.
Nee, ik heb helemaal niet meer gelopen. Ik had donderdag even met de baantraining de warming-up meegelopen. Maar
Koen vond het er niet goed uitzien.
Nee, het zag er niet goed uit. Het voelde ook niet goed. Dus en ik ga donderdag nog naar de sportarts. En dan moeten we daar maar eens verder naar kijken. Maar ik vrees een beetje voor dit seizoen.
Meest ook?
Nee, dat komt eigenlijk niet. Nee, ik wil niet van die gekke dingen zeggen. Dat duurt nog zo lang en dat komt nog goed. En we hebben nog een Ironman in Nice, de 70.3. Ja. Volgens mij gaat dat ook gewoon over een groot deel van het parcours.
Best wel wat Nederlands aan de start, denk ik ook daar.
Ja, maar niet bij de profs.
Nee, bij de age group is het bedoeling.
Ja, zeker. Ja. Je hebt dan ook de hele Ironman natuurlijk in Nice. De profs doen de 70.3 afstand, geloof ik. Maar de hele Ironman in Nice er ook.
Ja.
En ja, is ook een beetje gek, hè? Dus stel je kwalificeert je voor Ironman Nice dit jaar.
Ja.
En dan moet je, nou ja, wat kost dat tegenwoordig als je je plaatst voor een WK? Want je krijgt niks, hè? Je moet het slot betalen, de inschrijving. En 1300 euro, 1400 euro.
Ja, ik denk tegenwoordig wel richting de 1600 euro. Is.
Ja, en dan kan je 2 maanden eerder kan je die wedstrijd ook doen. En ik heb mij kost het de helft.
Ingeschreven voor Klagenvoet voor volgend jaar, was ik gewoon meer dan 800 euro kwijt, hè? Ja. Het zijn echt
het begint prijzen. Een beetje een elitaire sport te worden. Hè? Ja, sowieso al door de spullen die je nodig hebt. Maar dit soort inschrijvingen kosten. Ja. En natuurlijk, ja, alle kosten worden duurder. Hè? En inschrijvingen en organisaties mogen geld verdienen wat mij betreft. Maar het wordt wel, een ding voor mensen. Hè? Want het is en de kosten voor een inschrijving. En je moet er naartoe, weet je wel. Ja, het kost je vakantiedagen. Nodig, ja, hoop geld.
Ja. Maar goed.
Wat ga jij nog doen aankomende week, Wes?
Nou ja, goed, Vitoria is natuurlijk al vrij snel. Het is alweer over 2,5 week. Dus ook eigenlijk deze week nog echt om een goede trainingsweek te draaien. En dan volgende week nog.
Groot rondje spiegelplas zwemmen?
Dat sowieso. Ja. Ik denk nog wel wat lange rit. Ik heb de afgelopen weekend voor het eerst rondje Flevoland gefietst. Dat ging op zich wel lekker eigenlijk. Daarna nog even gelopen. Dat was denk ik een goede training. En zeker omdat Nederlands natuurlijk niet doorging. Ik denk, nou, dan pak ik dat nog even mee.
Ja, en ook gelijk, dat was dus de zaterdag, hè, geloof ik, dat je dat deed. Dus toen was het ook heel warm. Dus heb je ook weer even gedaan. Aan die omstandigheden zeker. Gewend. Dus dat is goed.
Dus eigenlijk zat zo'n training ook voor deze week nog op. Om dat toch even te doen. En dan ook nog lange duurloop. En dan volgende week nog een aantal trainingen. En dan die laatste week zal in teken staan van taperen. En langzaam voorbereiden voor die wedstrijd.
Wat verwacht je nu van die wedstrijd? Als je zo een beetje nu kan inschatten met je huidige vorm natuurlijk niet zoveel kunnen doen als dat je normaal zou doen voor zo'n wedstrijd.
Nee, ja, wat ik ervan verwacht.
Waar ben je blij mee?
Ik denk dat ik heel blij zou zijn met rond de 9,5 uur, 9:40 zal ik heel blij mee zijn. Dat is gewoon een realistisch beeld denk ik, van de fitheid voor nu. Moet je zeggen, ik ben echt wel vanaf 5 weken geleden tot nu ben ik enorm blij hoe het gaat. Echt wel wat kilo's kwijt ook. Dus dat zorgt ervoor dat het lopen ook wat makkelijker gaat. En als ik dit
wel een dingetje in de appgroep, hè? Het gewicht.
Als ik dit zo doortrek richting Almere, dan gaat Almere sowieso wel goed komen. Maar voor nu, weet je, ik wil gewoon weer een mooie wedstrijd doen. Dat is wat ik zeg. Eigenlijk, sinds ik met Triathlon Zuid begonnen ben, 3 jaar geleden, heb ik eigenlijk niet meer echt een lekkere wedstrijd gedraaid. Nee. En dat is gewoon omdat het allemaal gewoon heel veel tijd kost en heel veel energie kost.
Maar
en,
dat is ook een les voor jou natuurlijk geweest. Ja. Kijk, je kan niet en een podcast doen en een bedrijf en Triathlon Insight en je kinderen en gezin en dan ook nog goed trainen voor een triathlon. Dat zijn zoveel ballen om in de lucht te houden. Dus dat is lastig. Hoe is het zwemmen in Vitoria?
Dat is een mooi parcours. Dat is gewoon in zo'n in meer eigenlijk ook.
Meer, oké. Okay.
Dus dat is vrij fijn voor mij.
Wetsuit?
vaak wel. Okay. Vaak wetsuit. Vaak is het water rond de 22 graden, dus dat is prima.
Top.
En iedereen die ik spreek, die wedstrijd al gedaan heeft, die vindt het een prachtige race. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ja, het lijkt mij ook een geweldige wedstrijd. Alleen
het is enorm warm.
Het is te warm voor
mij. Het is voor mij nu, de voorspellingen voor komende week zijn boven de 30 graden. Sterker nog, voor mij ook 35 graden.
Gaat het wel door dan?
Het zal daar wel doorgaan. Maar, ja. Maar weet je, ik ga ervan uit dat het omstandigheden zijn 30 plus.
Ja.
Maar goed, het...
Nou, jij kan er volgens mij wel goed eigenlijk. Tegen, toch? Tegen warm weer.
Heb ik vaak geen moeite mee.
Nee.
Dus ik kijk gewoon uit naar een hele mooie wedstrijd met heel wat Nederlanders ook daar aan de start. En we maken er gewoon een mooie week van. Want daar, ik blijf nog een weekje als vakantie daar zo. Dus dat is altijd wel lekker.
Ja,
dat
is een gave plek om dat
te doen. En wat er daarna komt is Almere natuurlijk. En eigenlijk wil ik in oktober nog een Ironman doen. Dus daar zitten we nu naar te kijken of we dat kunnen combineren ook met vakantie dan in oktober. Dus er zit een beetje aan Ironman California te denken. Dus mochten er luisteraars zijn die wedstrijd al gedaan hebben in het verleden, dan laat me weten hoe dat was.
Ik heb me laten vertellen dat de nieuwe schooldirecteur niet zo meegevend is als de vorige.
Nee, de nieuwe directeur niet, maar ze hebben altijd 2 weken vakantie in oktober.
Dus Ironman California, is die wel eens doorgegaan? Voor mij was dat een wedstrijd die een keer toen, in de eerste keer dat hij was, dat hij toen niet doorging of zo.
Oh, dat weet ik niet. Vorig jaar is hij in ieder geval wel doorgegaan.
Oké, waar is dat dan?
In Sacramento.
Oké. Okay.
En vorig jaar waren die...
Bosbranden en zo, ja, tuurlijk. Ja.
Maar het voordeel is... Het voordeel, ik weet niet of het... Het is een zwemparcours met stroming mee. Dus dat zijn zwemtijden. Dat geloof jij niet als je dat ziet, denk ik. Maar dat is wel het voordeel.
Dus waar we het net over gehad hebben bij de zwemtips... het zwemparcours uitzoeken naar jouw behoeftes... dat is helemaal goed gekomen.
Ja.
Ja, dat heb je ik weet niet of je die ooit gedaan hebt. In Duitsland heb je de triathlon in Bonn. Dan is een 1/3 triathlon. Dus dat is eigenlijk 60 fietsen en 14 lopen. En het zwemmen zou dan 13, 1400 meter zijn. Maar het zwemmen is daar gewoon 3,8 kilometer. En dat doe je in een kwartiertje, 20 minuten. Omdat er zoveel stroming mee is. Ja, is echt zo bizar. Daar zwemt iedereen een peer. Dat is zoveel stroming mee. Aan het einde staan ze ook echt te helpen om mensen te zorgen dat je niet de hele... Ja, welke water is dat? Dat weet ik eigenlijk
geen
niet.
Geen idee, maar dat helpt wel.
Ja, dat helpt wel. Dus dat is wel grappig, ja. Oké, dus in Sacramento heb je ook stroming mee. Je hebt het in Cozumel, geloof ik, ook.
Cozumel, ja, zeker.
Dus
zeker.
Mooi. Dus, heb je goed uitgezocht.
Dus dat is... ik heb het nog niet ingeschreven, maar dat is wel een beetje de bedoeling. Dat we dat zo gaan doen. Dus ik zit er weer lekker in. Ik heb er zin in.
Mooi.
Dus ik hoop dat jij ook... het zou leuk zijn als jij ook Almere kan starten. Maar goed, dat is even afhankelijk van jouw blessure natuurlijk.
Ja, ik acht de kans dat ik nu een hele nog ga doen. Ja, heel klein. Ja, heel klein. Ik hoop dat ik Epe en Weesp kan doen. Maar ik zit er ook gewoon niet zo lekker in. Ik ga wel over 3 weken een gravelwedstrijd doen voor het eerst.
Oh, dus, vet. Waar?
Ja, in Gravel 150 in Rode. Met fietsen heb ik namelijk nergens last van. Dus ik denk, ja, dan dat maar.
Dan dat maar, ja. Je fietst veel?
Ik fiets veel, ja.
Dus dat is mooi. Bedankt weer, Stef. En alle luisteraars, heel veel succes met de laatste voorbereiding. Mocht je dit weekend een wedstrijd doen, heel veel succes. En mocht je pittige training op de boegste op het programma hebben staan, dan ook daar heel veel sterkte mee. En luister volgende week maar weer.
Tot volgende week.